Oké, okay, daar gaat hij. Het is vandaag 1 maart 2018. Mm-hmm. En we spreken met mevrouw Gabrielle Maria Theresia Walter, geboren Kransen.
Ja.
En geboortedatum 28 augustus 1931. 31. In Leiden.
Klopt.
Dan waar bent u geboren?
In Leiden, Wasstraat. In 1931.
In 1931, ja?
Dat weet ik toen wel.
En heeft u nog herinneringen aan de Wasstraat?
Nee.
Nee. Nee.
Van mijn moeder wel gehoord. Ja. Dat Keeson, zegt die naam nu wat? Die heeft daar ook gewoond, geloof ik. Hm. Nou ja, laat maar. Dat is,
dat is een detail. En wat is eigenlijk uw vroegste herinnering?
Oesgeest.
Oesgeest.
Oesgeest, want ik ben daar geboren, dus ik was daar baby, zal ik maar zeggen.
Ja.
En de Oesgeest zijn mijn herinneringen. Daar begint het.
Ja, aan de Nassolaan vertel.
Aan de Nassolaan, ja. En dat weet ik, dat zie ik voor me. Ik zie het kamertje voor me en het school natuurlijk. Maar goed, dat is Oesgeest.
Uh-huh.
En ik zie voor me, als er een vliegtuig overkwam, dan vloog de hele straat naar buiten. Want dan moesten we kijken.
Ja.
Dat was iets nieuws. Dat was, tegenwoordig komen iedere 5 minuten hier vliegtuigen over van Schiphol.
Ja.
En toen vond ik het machtig interessant.
Ja.
Ja. En we liepen naar school. We deden alles te voet natuurlijk.
Maar u zat in Oesgeest op school, vertelde u net.
Op de lagere school.
Op de lagere Willibrord.
Ja, klopt. Ja. Klopt.
En op een gegeven moment verhuisde uw gezin naar Leiden.
Naar de Houtlaan.
Ja.
Maar dat was, toen was het oorlog, begon de oorlog. Het begin van de oorlog. Toen zijn wij verhuisd.
Dus in mei 1940?
Ja, misschien iets ervoor. Want die huizen waren nieuw gebouwd door Van Beukering. En toen zijn wij erin gekomen. Als eerste bewoners.
Mm-hmm.
Dat was de Houtlaan.
Ja.
En daartegenover, je had de Leidse Hout aan het eind. Voor de rest was er nog geen diaconessenziekenhuis. Of Al Rijnen heette tegenwoordig.
Ja.
Erachter was allemaal weiland.
Mm-hmm.
En ik kon kijken tot de Kaag achter. Ja. En voor had je ook een stukje wei en een slootje. En daar stonden een paar huizen.
Mm-hmm.
Een paar in de laagte.
Mm-hmm.
En mijn broer, die is afgelopen maandag ben ik naar de uitvaart geweest. Daar staat hij. Die komt al pal onder mij. Is allemaal net gebeurd.
Ach.
Ja, er is zoveel gebeurd. En ja. Die speelde er altijd met een jongen. En die heette van zijn familienaam Mozeman. Dat weet ik nog goed.
Mm-hmm.
En wij speelden altijd op straat als kind.
Ja.
En waar nu die in de Houtlaan gele huizen staan. Er staat een groepje gele huizen.
Ja.
En waar wij woonden was het eerste rode blok. Dat was een blok. Twee mm-hmm. blokken had je. En daarvoor was een stukje land.
Mm-hmm.
En dat stukje land, dat had mijn vader gehuurd. En daar verbouwde hij groenten op en aardappeltjes. En ik was de oudste. Dus ik heb, als de tijd dat de kolen rijp waren, heb ik daar, echt, dat is niet overdreven, duizenden rupsen vandaan gehaald. Want er waren natuurlijk geen spuitbussen en dergelijke dingen allemaal. Want die rupsen, die aten die kolen op. En die kolen waren voor ons in die tijd. En aardappeltjes gepoot en ja, dat deed ik allemaal. Naast het op jacht gaan met mijn vader.
Ja.
Ja, en we hadden kippetjes. En we hadden, maar toen kwam de oorlog eraan, 42 konijnen.
Ja.
En die moesten gevoerd worden. Niet met konijnenvoer uit de winkel, want dat bestond niet. Maar ik kreeg een mes en dan moest ik zo gras snijden.
Ja.
Elke dag. Dat die konijnen eten hadden. Want die konijnen werden weer eten voor ons.
Ja.
He, als ze vet genoeg waren. En dan was er één en dat was een Vlaamse reus.
Ja.
Was zo'n groot dier.
Ja.
Want ja, dat deed mijn vader allemaal. En dat lijkt nu verschrikkelijk. Maar hij deed het voor ons. En het was een andere tijd. Er waren geen Albert Heijntjes met verpakte biefstukjes en kippenboutjes en hoe het allemaal heten mag.
Ja.
Dat was er niet. Dus je deed het zelf. Vandaar dat we zelf kippen hadden, zelf konijnen hadden. En we hebben ook nog een, wat heb ik nog gehad, hoe heet zo'n dier met zo'n groot, schildpad.
Een schildpad
ook. Ja. Die kroop, die bleef altijd in de tuin.
Ja.
Ja, we hebben altijd dieren gehad. Want mijn vader was jager en, dat durf ik met te zweren, een dierenvriend.
Ja.
Want onze hele familie, deze broer ook, altijd stapel op dieren geweest. Kijk maar, ik heb een hondje.
Ja.
En dat hondje is vlak voor het begin van het nieuwe jaar overleden. Ik had er twee.
U had twee hondjes.
Opvanghondjes.
Ja.
Opvanghondjes.
Ja.
Dus ik weet ook de leeftijd niet precies van die honden.
Ja.
Dus, ja.
Maar dat gras wat u sneed voor de konijnen, waar haalde u, waar deed u dat?
Nou, dat was allemaal wei achter ons.
Allemaal wei.
Alles was wei in de omgeving. Zover je kijken kon, het was weiland. Nu wordt het helemaal volgebouwd.
Ja.
Hè? En die twee rode huizen die Van Beukering dan gebouwd heeft, dat waren de huizen die er waren.
Ja.
Het was een nieuw iets.
Maar het nummer is 9, als
9.
Ik Houtlaan 9.
Het eerste rode huis. Ik zal nog eens vragen, mijn zus, die weet misschien wel het jaartal van de bouwen.
Maar de Leidse Hout is daar vlakbij. Mm-hmm. Maar hoe zag die er toen uit?
Leidse Hout, het staat in die folder voor foto's, maar ik heb daar heel veel foto's van. Maar ik niet, mijn zus heeft die weer.
Ja.
Die komt onder hem.
Ja.
En die woont nu weer in Oegstgeest. Die woonde op de Houtlaan, ze blijven wonen. Maar ze heeft het nu overgedaan, dat huis, aan een neef, een zoon van mijn andere jongste zus.
Ja.
Die heeft een jong gezinnetje en die woonde twee Hoog Amsterdam. En die woont nu in de Houtlaan.
Okay, yeah.
Maar wij gingen elke week minstens naar de Leidse Hout.
Ja.
En ik heb nog een heel erg een leuk fotootje. Mijn jongste zus, die later is geboren na de oorlog, toen had ik een poppenwagentje gekregen.
Ja.
En daar zat zij in en dan ging ik met dat poppenwagentje naar Leidse Hout.
Ja.
En dan had je hebt één weg die loopt van de Slingerlandlaan tot daarachter richting Poelgeest.
Ja.
En daar stond ergens een beeld van iemand. En bij dat beeld hebben we ook diverse foto's gemaakt.
Ja.
Die zullen er ook nog wel ergens zijn, foto's. En dat was in de Leidse Hout allemaal.
Ja.
Ja, dat was het park waar we heen gingen.
En elke dag? Of?
Elke dag. Nee, niet elke dag.
In het weekend?
Ja, in het weekend of wanneer het uitkwam.
Ja.
Of in de vakantietijden, maar wel heel vaak.
Ja.
En de Houtlaan was verder ook. Je had die twee rode blokken en de rest was vrij.
Ja.
Daar had je nog een soort park ook zo groenig liep het.
Ja.
Want daar heb ik ook leren fietsen.
Ja.
En dat deed ik op de Houtlaan. Die kregen we, dat is allemaal van na de oorlog wat ik nu vertel.
Ja.
Toen er weer een beetje luxe kwam.
Ja.
Toen kregen we met z'n allen één fiets voor ons vieren. Hè? Want die laatste zus is na de oorlog geboren.
Ja.
Nou, en dan moest ik leren fietsen. En dan liep mijn vader ernaast en ik leren fietsen. En dat gebeurde. Er was toch geen verkeer.
Nee.
Dat was er gewoon niet.
Ja.
Dus zo ging dat.
Dus u bent uiteindelijk opgegroeid in een gezin met z'n vijven.
Ja.
En u was de oudste.
Ik was de oudste.
Ja. Oké.
Ja.
Met vijf kinderen.
Vijf kinderen, dat bedoel ik. Ja. Met z'n zevenen dan natuurlijk. In totaal. Met uw vader en uw moeder erbij.
Ja, klopt.
En uw vader, u heeft het in het voorgesprek al verteld, maar uw vader was leraar.
Op Bonaventura.
Op het Bonaventura.
Daarom zijn wij naar de Houtlaan gegaan.
Ja.
Want dat was dichtbij.
Ja.
Je hebt de Houtlaan, de Karestraat en de Mariënpoelstraat.
Ja.
En in de Mariënpoelstraat was Bonaventura.
Ja.
Dus, en daar waren nog paters. Franciscanen.
Ja.
Franciscanen paters waren daar. Dus en daar gaf mijn vader les.
Wat gaf hij?
Frans.
Franse les. Ja. En nou, ik neem aan dat u uit een katholiek gezin komt.
Klopt.
En waar gingen jullie naar de kerk?
Oegstgeest.
In Oegstgeest.
Want tot het station hoorde de parochie was Oegstgeest.
Ja.
Het was gemeente Leiden, die begint hier bij dat slootje.
Ja.
Ik woon drie huizen van Oegstgeest af, want daar is de grens.
Ja, het landje van Bremmer.
Het landje van Bremmer, inderdaad.
Ja.
En Bremmer die woonde in de Leidse Hout en die boerderij, dat was van Bremmer. En ik liep toen we op de Houtlaan woonden, ging ik op school in de Haarnemstraat, de Mariaschool.
Ja.
Dat was de meisjesschool, ook met zusters. De zusters van Liefde uit Tilburg. En de jongens die gingen erachter de Ceciliestraat. Dat was voor de jongens.
Ja.
Dat was gesplitst. En toen liep er een meisje van Bremmer. Die kwam uit die boerderij midden in de Leidse Hout. En die liep met mij mee.
Ja.
Want we liepen naar school.
Ja.
En ook meisjes hier uit deze straat. Achter in de straat had je een hele grote familie. Padberg. Ja. En de oudste heette Mien. En Mien Padberg en dan die daaronder kwamen, die liepen mee. Wij verzamelden ons zo'n beetje, iedereen sloot aan.
Ja.
En dan liepen we naar de Haarlemmerstraat, waar we allemaal op school waren.
Ja.
Zo ging dat. En in de Mariënpoelstraat, daar had je ook twee meisjes. En die liepen ook mee richting stad, maar die gingen ergens anders naartoe. Waar weet ik niet.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment hadden ze een ster op.
Mm-hmm.
En ja, toen liepen ze ook gewoon mee met sterren al. Maar op een gegeven moment zijn ze verdwenen en nooit meer teruggekomen.
Mm-hmm. Ja.
Dat gebeurde, dat was de oorlog. Want die duurde 5 jaar.
Ja.
Dik 5 jaar kan je zeggen. Daarna was het natuurlijk nog niet meteen alles. Dat was er gewoon niet.
Ja. En ging de school door in de oorlog? Of stopte?
Ja, ja, tenminste, ja, die ging door. Het is allemaal gewoon doorgegaan.
Ja.
En ook de middelbare school op Bonaventure ging ook door. Vandaar dat die soldaten, die moesten soldaat zijn. En in al die veroverde landen, laten zien dat wij, dat de Duitsers de baas waren hier in plaats van de Nederlanders. Dus de Nederlanders, die jongens, die werden gepikt om in Duitsland de fabrieken gaande te houden.
Ja.
En de jongens van de hoogste klasse, die hadden natuurlijk, die werden af en toe gepakt voor arbeidseinsatz.
Ja.
Zo ging dat. En dat heb ik dat de vorige keer niet verteld, dat dat regelmatig gebeurde. Dat de Duitsers kwamen en dat die jongens mee moesten. Mm. En dat ze dan die weilanden invluchten die daarachter nog allemaal wei waren.
Bij u in de buurt, ja.
En op die school hangt nog zo'n breed portret is het van alle mogelijke jongens die zijn, van die klasse, die zijn omgekomen en dergelijke. Dat hangt er nog.
Ja.
Want één, dat heb ik verteld. Ja. Ten eerste, de leraren gaven het door, hè.
Mm-hmm.
Wegwezen. En dan door de ruiten eruit. Of door de ramen eruit.
Ja.
Maar die Duitsers, die hadden geschoten.
Ja.
Die jongen van Dieben, van de wasserij Dieben, dat is de andere kant van de stad, die is daarbij omgekomen.
Ja.
En nog een paar. Maar één was ook gepakt, dat heb ik, ik weet niet of ik het verteld heb. Hm. En dan kregen ze, moesten ze naar het station en dan werden ze vervoerd naar Amersfoort. En van daaruit werden ze dan Duitsland ingestuurd. Maar dan kregen ze een stok achter de been met hier een riem en daar een riem.
Ja.
Dan kon je niet hard weglopen.
Ja.
Maar die ene jongen, die heette Thijs Taverne, die trof in de trein ik zal het maar een agent noemen, want ik weet niet hoe, maar dat was iemand van de ondergrondse.
Mm-hmm.
En mijn vader zat daar ook in.
Ja.
En die zei, als er weer ligt, die deed die riemen af en die zei, dan moet je naar Zomerzorg gaan. Dat was een soort restaurant tegenover het station. Mm. Het oude station, dat was een heel ander oud station.
Ja.
Waar je met zo'n trap overheen kon lopen.
Hier in Leiden. Ja.
Hier in Leiden.
Ja.
Echte spoorbomen nog en zo. Was heel anders. Hier, op dezelfde plek waar nu het station is hoor. En die heeft toen gezegd, dan moet je naar die en die kelner gaan. Want namen mocht natuurlijk niet genoemd worden, want er zou iemand een ander, al is het een compagnon, kunnen verraden. En die kelner die wist de naam van mijn vader weer. En toen is die jongen bij ons gekomen, helemaal overstuur. En toen hebben mijn ouders hem meteen, dat heb je in alle traditionele huizen, hier heb je voorkamer, achterkamer. En dit stuk is dicht, hè. Dat hebben wij opengemaakt omdat mijn man die klokken al weer heeft.
Ja, u wijst nu naar de
dus die jongen heeft hier gelegen, want dan kon je de bovenkant van die kasten, die kun je even omhoog duwen. En dan kon die knul daarin. Die heeft daar een paar dagen in gelegen en af en toe moest ik hem iets wat we hadden om te eten geven. Hij was enige zoon en zijn moeder, die was radeloos. En ons werd gezegd, niks zeggen natuurlijk.
Ja.
Wij mochten, en dat deed je niet in de oorlog. Nu kinderen die kletsen en die doen.
Ja.
Maar toen, mijn ouders hoefden amper wat te zeggen. We gehoorzaamden gewoon. Je deed het.
Ja.
Mijn vader hoefde alleen maar, want die zat altijd te corrigeren hier. Mijn moeder zat daar kousen te stoppen, voor zover mogelijk. En wij zaten met een boekje huiswerk te maken of iets anders te doen. En dat was vanzelfsprekend.
Mm-hmm.
En dan Hè, en een radio, die zat in een bureautje wat daar stond, in de la, moest mijn vader zo, dan kreeg je Londen.
Stiekem gebeurde dat natuurlijk.
Ja, want die werden gezocht, hè.
Ja.
Maar die jongen heeft daar een aantal dagen gelegen.
Wij zijn de plek boven de schuifdeuren, hè.
Ja.
Ja. Ja.
Tussen de voor- en de achterkamer.
Tussen de voor- en de achterkamer.
Ja. Die traditionele huizen.
Ja. Ja. Ja, nee, maar dat zien we niet op de wand. Daarom zeg ik het nog een keer.
Oh.
En het was op de houtlaan natuurlijk.
Was op de houtlaan.
Hier.
Nee, allemaal niet hier. Maar het is dezelfde bank.
Hetzelfde,
ja.
En tot zijn moeder kwam. En toen is die natuurlijk mee kunnen gaan naar huis.
Ja.
En die jongen is later, dagelijks kan ik wel zeggen, zo tussen 5 en 6 kwam die bij ons. En dan bleef die een uur gewoon zitten naast de kachel. Ik zie hem nog zitten, we hadden ook zo'n haard.
Ja.
En dan zat hij hier zo ernaast.
Ja.
Vertellen.
Ja.
Echt jaren hoor, jaren.
Ja. Ja.
Hij leeft niet meer. Ja.
Maar dat was een leerling van de Bonaventure.
Was een leerling.
Ja, van uw vader.
Ja, een leerling. Ja.
Ja.
Ja, dat zijn zo.
Maar u ging zelf eerst naar de lagere school in Oegstgeest en daarna
in Leiden.
In de Haarlemmerstraat.
Ja.
En hoe kwam u, op welke middelbare school zat u en hoe kwam u daar?
Een middelbare school?
Ja.
Dat is daarna weer. Hè. Dat is, toen ben ik op het gymnasium hier geweest in de Fruindaal.
Ja. Ja.
Daar is ook nog een rector, ik weet niet of u dat gehoord hebt. Toen kwam er ook iemand aan de deur, mag ik uw man even spreken? Nou, zijn vrouw zei, ik zal hem even roepen. Dood gewoon wat je zegt weer.
Ja.
Zij doet open, ik zal hem even roepen. Nou, hij kwam en knal, hij was weg.
Ach, ja.
Zulke dingen gebeuren.
Ja.
Hoe heette die man ook, hè?
Dat weet ik niet.
Ja.
Dat weet ik niet, maar het heeft... Ja, het is bekend hier.
Ja, dat heeft ook in de krant gestaan wie het gedaan heeft.
Inderdaad.
Heel verhaal.
Ja.
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 Ja. En toen daarna, zo gaat het. Ja.
En wat speelde u toen u klein was?
Hoe bedoel je, op straat?
Ja. Wat voor spelletjes deed u?
Nou, ten eerste, 's winters, zoals nu, lagen er plassen water. En dan namen we een aanloopje en dan gleden we daarop. Op die gewoon glijden, dat was onze glijbaan. En sneeuwballen maken, dat was 's winters pret. En touwtjes springen en tollen, zo, met zo'n stokje met een touwtje eraan en dan zo'n tol, weet je wel, die je draaiende houdt. En springen, spring de bocht gaat in. En dan, je had verschillende manieren om touwtje te springen. En dat kon je alleen doen natuurlijk en met een heel stel. En verstoppertje spelen en tikkertje spelen. Dat deden we.
Ja.
En later, na de oorlog, toen kwamen de rolschaatsen. Ik heb nooit rolschaatsen gehad hoor, maar die kwamen toen in. Nou, was ook fantastisch. Allemaal zulke dingen.
Ja.
Gewoon op straat. En het was leuk met de kinderen uit de wijk. En toen kreeg je Poelmeer, het zwembad. Dat is een stukje van het water gewoon afgesplitst. Hè.
Mm-hmm.
Nu, het is niet dit Poelmeer hoor, wat er nu is.
Mm-hmm.
Maar dat was... langs het kanaal.
Een buitenzwembad.
Een buitenzwembad.
Ja.
Dat was een stuk van het water. Dat was afgeschermd. En dan had je zo'n plankier gemaakt. Dat had je trouwens in de Leidse Hout ook.
Mm-hmm.
Een van die twee vijvers.
Ja.
Die vijver die nu langs het grote veld ligt.
Mm-hmm.
Die vijver, daar gingen de kinderen in die tijd ook in zwemmen.
Mm-hmm.
Hè? En daar had je achterin... dus niet de kant van het grote veld, maar de overkant, daar had je zo'n planken reling, zal ik maar zeggen, daar kon je overlopen.
Hmm.
Ja. En daar zwommen ook kinderen in, maar daar ben ik eigenlijk nooit zwemmend in geweest. Het was zo'n laagje water, was niet zo, lijkt me niet zo gezond.
Maar hoe heeft u zwemmen geleerd dan?
Hoe ik zwemmen heb geleerd?
Ja.
Zelf, dat doe je... Ja, dat kan ik. Ja, dat doe je.
U kijkt heel verbaasd over mijn vraag.
Ja, hoe leer je zwemmen?
Ja, maar officieel zwemles?
Ik heb 3 zwemdiploma's.
Oh, en waar?
Later,
heeft u
die, allemaal in Poelmeer.
Allemaal in Poelmeer,
in Poelmeer, want dat was mijn jeugdtijd, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik heb, hoe noem je dat zwemmen? En dan reddingszwemmen heb je.
Oh ja.
En, ik weet niet hoe ze heet. Ik heb ze ergens boven liggen.
U heeft ze nog? Ja, mooi.
Ik heb ze. Die zitten in zo'n soort ijzeren trommeltje met sleutel.
Ja.
Dat zijn diploma's.
Ja.
Ja, zwemmen vond heerlijk.
Ja.
En dan gingen wij, dat was luxe, vonden we zo luxe, in de grote vakantie bijvoorbeeld.
Ja.
Toen dan gingen we met al die kinderen van mijn leeftijd die op de Houtlaan woonden. Mm-hmm. Van ons tot het laatste huis, dat heette Ikema. En Van Beukering, die had ook stel kinderen. Does Beukering heette die. De moeder is trouwens op een voettocht, een hongertocht, doodgeschoten.
Ach,
mijn,
ja.
Die broer en mijn vader hebben een tocht gemaakt te voet naar Noord-Holland. Om daar brood of aardappels, iets eetbaars te bemachtigen.
Ja.
En daar liep mevrouw Beukering ook mee. En, maar toen kwamen er Engelse vliegtuigen over, heb ik horen vertellen. En ja. Die dachten, wat ze dachten weet ik niet, die piloten. Maar in ieder geval, die hebben geschoten op die groep.
Ja.
En mevrouw Beukering heeft het niet overleefd.
Mm-hmm.
Maar mijn broer en mijn vader, die zijn teruggekomen.
Mm-hmm.
Wat ze bij zich hadden, weet ik niet meer.
Ja.
Maar in ieder geval, wat dat zwemmen betreft, dat gebeurt, gingen we met de hele groep naar Poelmeer toe, lopend.
Ja.
Over de Warmondeweg,
ja.
Dan een bruggetje over, nou, vlak bij de tol ging je linksaf.
Mm-hmm. Bij de tol bij Warmond?
Ja, de tol bij Warmond.
Ja.
En daar was dat zwembad ook.
Oh, oké. Okay. Ja.
Daar. Er staan nu mooie villa's.
Ja.
En toen, maar daar was het zwembad, aan die weg.
Ja.
Ja, en dat was feest gewoon. En dan, dan kregen al die kinderen dit wat ze aan hadden mee.
Ja.
En ik was de oudste van de hele bubs. Dus we kregen allemaal zo'n hokje, want je had een heleboel van die houten verkleedhokjes.
Ja.
En ik keek gewoon of iedereen zijn spulletjes had toen als ze weer teruggingen. En we hadden een knipkaart.
Ja.
Zo ging dat.
Ja.
Een knip, 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 ja. Dat was enig. En dan liepen we weer terug over een hele hete straat.
Ja.
Precies het voorzicht.
Even over het jagen van uw vader. U vertelde dat u wel 100 keer bent meegeweest.
Ja, zeker. Was en, het misschien wel meer.
Maar kunt u vertellen, waar ging hij jagen?
Waar?
En wat ving hij zoal?
Nou, ten eerste Leiderdorp. Leiderdorp, dat was vroeger echt weiland. Alles was weiland. En alle huizen die een beetje rood achter zien, is allemaal nieuw.
Ja.
En dat heette het Wak. In Leiderdorp had je een grote plas, zal ik het maar noemen. En dat noemden wij het Wak.
Ja.
En dan gingen we jagen op eenden. Bij de schemering komen de eenden over. En die hoorde je dan, dan kwamen ze over. En dan moest je schieten. Tenminste, degene die meegingen met mijn vader en mijn vader.
Ja.
En dan vielen die eenden, plof, dat hoorde je dan.
Ja.
Die vielen in het water.
Ja.
Maar wij hadden altijd honden.
Oh,
altijd jachthonden. Ja. En die honden die doken die eend wel op.
Ja.
Nou, en die ging dan in de zak. En ik was degene die ze mocht dragen.
Ja.
Ik ging altijd mee als hulp. Ik weet het niet. Ik mee. Mijn vader zei altijd, pas op, niet voor de loop lopen.
Ja.
Want daar zou natuurlijk een kogel in kunnen zitten.
Ja.
Hè? Die zat er waarschijnlijk wel in.
Ja.
Nou, ik ging altijd mee. En in haar, dat was het Wak, dat was dus eenden. En Schminte, dat was een ander soort eend.
Ja.
En heel soms een snip. Maar een snip was moeilijk schieten, want het eerst is die kleiner en schijnt moeilijker te zijn.
Ja.
En dan gingen we naar Hazerswoude, daar heb je een boerderij. Die heet nu nog, geloof ik, Dank en Hoop of zoiets dergelijks.
Ja.
Die is er nog.
Mm-hmm.
En daar gingen we ook heel vaak heen, dat was Hazerswoude. Benthuizen, de duinen soms. Nou, in ieder geval.
En hoe kwam je daar?
Met de fiets.
Met de fiets.
Hm. Dus we gingen daarheen. En dan hadden we in Hazerswoude. Daar schoot mijn vader wel eens een haas.
Mm-hmm.
En een haas schiet. Een haas die gaat heel snel. En die doet een beetje zo, hè? Die zigzagt.
Ja.
En dat is moeilijk schieten. Want hij gaat snel en hij zigzagt.
Mm-hmm.
Dus dat richten is moeilijk. Maar dan, ik zie me nog lopen met hazen. En als we dan terugkwamen, dan moest je langs de koeienkops van na de oorlog. Hè.
Ja.
Langs, ik vond het soms een beetje eng. En als er soms een paard stond ook. Maar ik hield me altijd maar groot.
Ja.
Maar dan kwam je die koeienstal binnen na afloop. Dat vond ik zo'n zaligheid. Want er stonden die koeien allemaal zo.
Ja.
En daar ook. En dan tussen die koeienkoppen door. Dat was een warmte, dat was weldaad.
Ja.
Dat vond ik zoiets heerlijks.
Ja.
Nou, en dan ging mijn vader altijd even naar de boer toe.
Ja.
En die vroeg natuurlijk, wat heb je geschoten? Er werd een praatje over gemaakt en dan kregen we wat warms. En dan konden we weer terug naar Leiden.
Ah, en op welke boer heeft u het nou?
Boer? Die woonde op Dank en, hoe heet dat?
Oh, Dank en Hoop.
Dank en Hoop.
Ja, maar hoe die heet, dat weet ik echt niet
maar
meer.
Over die herinneringen zijn, dat gaat over die boerderij.
Ja,
ja.
En dan had mijn vader nog een vriend uit Den Haag. Ik was rector. Van het, niet van een school, maar van een soort tehuis, zal ik maar zeggen, voor oudere mensen. Hm. En mijn vader had zijn jachtakte tot hij 80 was. En hij is gestorven toen hij 81 was. Mm-hmm. Maar die vriend, die had nog een jacht. Die had die jachtakte nog.
Ja.
En die was natuurlijk ook van die leeftijd. Die kwam ook uit Limburg, die man trouwens.
Ja.
En gingen we nog diezelfde. En ik ging met hem mee. Ik had inmiddels een auto. Na de oorlog ging toen de auto's in zwang kwamen. Ik was 23, toen had ik mijn rijbewijs. Toen hadden we auto.
Ja.
Dat was helemaal luxe. Dan ging ik die meneer, die vriend, ophalen in Den Haag. Die woonde achter de Laan van Meerdervoort ergens. Daar heb je de Bloemenbuurt, Rozenstraat, hoe het allemaal heten mag. Staat wel ergens nog in het telefoonboek. En dan gingen we. En dan kwamen we in halverwege bij het Bos van de Koningin. Hoe heet dat? Bij de Alkemadeweg. Daar heb je, een bos.
De Horsten. De Horsten?
Ja, iets daarvoor nog. En nog ja, je net ja. Op de grens naar Haag-Wassenaar.
Ja,
iets daarvoor. Huis den Bos heb
ja,
je daar.
Ja, ja, het paleis is, ja.
Dan ging hij zich even een beetje omkleden, dat hij jager was.
Mm-hmm. Hè?
Dat er een beetje ander klofje aan.
Ja.
Ene jasje uit, ander jasje in, pet op enzovoorts. En dan gingen we verder. Maar dat was een man van, laat ik maar zeggen, nou jonger dan ik nu ben hoor, 80.
Ja.
Maar dan kwam je in die weilanden en daar stonden hekjes bij een sloot.
Ja.
En dan, ene been erover, andere been, moest ik hem echt helpen om erover te komen. Maar halverwege de jachtpartij, dat was mooi. Dan ging hij ergens pauzeren. Ging hij langs de kant van de sloot zitten en haalde iets tevoorschijn. Ik zal maar zeggen, een appeltje. Dat werd geschild, kreeg ik de helft van de appel.
Ja.
En dan zei hij, weet je nog, mijn vader heette Jan, hè? Johannes Jan, maar op zijn Limburgs is dat Jean.
Ja.
Weet je nog dat Jean die haas schoot, dat was een heel mooi schot.
Ja.
En dan ging hij vertellen over wat er ooit geschoten was en of dat een knap schot was enzovoorts.
Ja, ja.
En als dat gebeurd was, hij was ook in Frankrijk, mijn vader ook, heeft hij gestudeerd.
Ja.
Dus, en Zuid-Limburg is aan één kant een beetje Fransig, zal ik maar zeggen. Dus dan ging hij altijd, als traditie was dat, dat vond ik mooi, vind ik nu nog mooi, een fabel van La Fontaine vertellen aan mij.
Ja,
en dat vond ik zo, dat vond ik echt iets, dat heeft iets, want anders zou ik het nu niet meer weten.
Ja.
En dan gingen we weer verder.
Ja.
En dat heeft hij gedaan. Hij zei altijd, tot de jachtakte verlopen is, dat duurt een bepaalde tijd, dan doe ik het niet meer. En zo is het ook gegaan.
Ja.
Ja, dat vond ik mooi altijd.
Ja.
En dan praatte hij een beetje over de familie en zo, over die en over die.
Ja.
Zo ging dat. En dat waren de jachtpartijen. Maar dat had toch voor mij, als kind besef je dat niet, maar later vind je dat toch iets, het heeft iets.
Mm-hmm.
He, ik ging altijd braaf mee, maar je leerde die mensen van binnen kennen.
Mm-hmm.
Het is niet enkel goede dag, maar
het
heeft een inhoud, zou ik maar zeggen.
Ja. En heeft u zelf nooit de behoefte gevoeld om ook te gaan jagen?
Nee, nooit.
Nee?
Ik heb ook nooit een schot genomen. Nee, nooit. Nee. Nee, niet het minste.
Nee. Dat niet, nee.
Ik ging mee
en
ik weet van die twee personen waar ik nu over vertel, want er gingen er nog wel eens meer mee. En zeker meneer Duinstee. Maar ik was rond de 10, hè.
Ja.
Of tiener misschien, was ik 15 of later, na de oorlog werd ik natuurlijk wat ouder.
Ja.
Maar nee, nooit. Maar ik weet heel zeker, want er komt op de televisie en op de radio, dat jagers, misschien van nu hoor, dat ze geen dierenmensen zijn. Maar dat is niet waar.
Ja.
Mijn vader was van 1896. Daar zit een eeuw tussen. Dat is zo'n totaal andere wereld. Maar en die is opgegroeid.
Ja.
Dat kunnen de mensen van tegenwoordig niet eens begrijpen.
Ja.
Maar ik weet, durf me met mijn hand op mijn hart te zeggen, dat mijn vader en ook die andere meneer, dat gewoon dierenliefhebbers waren.
Mm-hmm.
Maar wel eerlijk, want wij eten ook een biefstukje.
Mm-hmm.
Dat is ook wel een dier geweest.
Ja, zeker. Ja. Maar u heeft soms een beetje het gevoel dat u zich moet verdedigen. Zo klinkt het als je jager bent.
Tegenwoordig
is het. Maar toen niet.
Nee. Ja, maar toen dacht ik daar niet eens aan.
Nee. Maar
nu, omdat de tijd zo veranderd is.
Ja. En het geschoten wild, dat werd verkocht?
Nee, of, dat werd zelf opgegeten. Dat was gewoon voor in huis.
Oké, nee, omdat hij het had over de boer waarmee, met wie werd gepraat over het, wat er was gevangen. Maar ik dacht, misschien werd het verkocht. Maar het was voor eigen gebruik.
Dat was gewoon, ja, die haas of die eend. Die werd in de eend werd geplukt.
Ja?
In de keuken. Ja. En die haas werd in het schuurtje opgehangen, want die moet een paar dagen besterven.
Ja.
En dan werd die ook in de keuken zo opgehangen aan die twee poten.
Ja.
En dan ging dat vel eraf zo.
Ja.
En dat vel, dat werd ook niet weggehoord. Dat is mijn lekkere vestje geweest. Ja. Heerlijk was dat. Dat werd dan bereid, hoe noem je dat? Nou ja, in ieder geval soepel gemaakt.
Ja.
En daar kreeg ik een jackie van. En handschoenen heb ik, wanten ervan gehad. Ja. Want het was allemaal, er was geen warmte. Ja. Over, ja, ik kan zoveel vertellen, maar ik spring van de hak op de tak dan, hè.
Geeft niks.
Maar bijvoorbeeld in de oorlog, weet je, die tijd, die is, het is oorlogstijd. Dan, ja. Maar daarna is het nog geen welvaart. Nog lang niet.
Nee.
Hè? En de kachel, daar werden kolen. Wij hadden kolen en antraciet en dergelijke. En je zat rond de kachel, dat was warm.
Mm-hmm.
En in de oorlog had je op het eind van de Houtlaan, de hoek Rijnsburgerweg Houtlaan, daar waren Duitsers. Er stond een witte villa, die staat er nu weer. Maar die is afgebroken, want voor de V1's. De V1 is ook een soort oorlogstoestel geweest. En dat moest, nou ja, daarvoor moest het zicht zo kunnen zijn, richting Wassenaar. En daar lagen Duitsers. En daar waren, ik noem het maar een soort loopgraaf.
Ja.
He? Maar daar waren zo van die balken, bomen, zal ik maar zeggen. Hoe heet dat nou? Boomstammen lagen er zo.
Ja.
En dan een plank, een stam zo en een stam erom. Maar er omheen zat prikkeldraad.
Ja.
En dat noem je een Spaanse ruiter.
Ja.
Maar die broer en ik, Xavier en ik,
ja,
we hadden geen warmte. We hadden zo'n kacheltje,
ja,
maar er was geen warmte. Want je had niks in de oorlog. Geen voedsel, maar geen kleding, maar ook geen kolen, geen verwarming, niks.
Ja.
Dus toen hebben wij als kind, daar sta je er niet bij stil, dat het levensgevaarlijk was wat we deden. We zijn op een keer, want als wij daar kwamen, aan die Duitsers waren er ook, dan kregen wij wel eens een snee brood, dat hele stevige Duitse brood kregen wij dan. Nou, dat was geweldig dat we dat kregen. Maar dat waren voor ons gewone mensen die ik dagelijks zag.
Ja.
Ik zag dagelijks Duitse soldaten. Dus dat was heel gewoon. Maar toen hebben we één keer, dat was tegen de avond, en ze waren er blijkbaar niet, maar een Spaanse ruiter, die boomstammen, die waren wel van hier tot die kast, zo lang.
Wel, en dat drie meter eromheen. Bijna, ja.
En die hebben wij zo naar binnen gesleept.
Ja.
De schuur in.
Ja.
En mijn vader schrok zich wild natuurlijk. Want als ze dat ontdekt hadden, dan was hij eraan gegaan. Maar, ja, dat heb ik dat nou verteld de vorige keer?
Ja. Ja,
de Houtlaan heeft zo'n oprij, zo'n stuk tuin hier. En dan had je hier een garage. Ja. Maar de andere huizen hadden een achterrommetje. En dan kwam je bij het tweede huis uit.
Ja.
Nou, en de volgende, mijn vader heeft dat ding meteen in elkaar getimmerd.
Ja.
En ja, voor hout. Hout was ook iets heerlijks als je dat had in de oorlog natuurlijk. Kon je stoken, was warmte.
Ja.
En toen gingen ze de volgende ochtend, merken ze dat die Spaanse ruiter weg was, zo heette die dingen. En toen gingen ze dat paardje in achterom, die tuintjes bekijken. Maar ze kwamen uit, gelukkig, bij het tweede huis.
Ja, niet bij jullie
bij
huis.
Bij ons niet.
Ja.
En dat is het geluk geweest.
Ja.
Anders was hij er geheid aangegaan.
Ja.
Ja, zoveel dingen. En ik ging ook altijd melk halen bij die boeren die mijn vader kende van de jacht natuurlijk.
Ja.
Dus ik ben bij die boer en bij die boer en nou, hoe ze allemaal heten weet ik niet meer. En op een fiets, enkel de velgen. Er waren geen banden, dus fietste ik naar Leiderdorp en Hazelswoude enzovoorts. Benthuizen, dat was helemaal een end weg.
Ja.
En dan heb je nog zo'n stukje dat heet, nou, daar kan ik nou niet opkomen, heeft een beetje andere naam. Maar, en dan kreeg ik daar een half litertje melk of zo.
Mm-hmm.
En één snee brood of één aardappel extra. Mm. En die nam ik in triomf mee naar huis. Het leek wel of ik een gouden plak had.
Ja.
Zoiets, zo trots was ik daarop. Dat ik dat meenam.
Ja.
Terug. En ook een keer had mijn moeder van een oude regenjas. Die had een beige kleur, ik weet het nog. Zoiets als dit restje, zo die kleur had hij.
Van de koek, ja. Ja.
En daar had mijn moeder een jas voor mij van gemaakt. En die had ik aan, die jas. En toen, nou ja, op de velgen en die boeren, die naar die boerderijen toe, die paden waren niet geasfalteerd of zoiets dergelijks. Dat was zand. Ja. En dat werden kuilen in de regen of in de kou. Dus ik viel met die fiets. En toen, het eerst had ik dacht, oh, mijn jas, en die heeft mama net gemaakt. Oh, zo durf ik niet thuis te komen. Mijn jas is helemaal vies. Nou ja, ik kwam bij die boer naar binnen toe en toen mocht ik opdrogen bij de kachel. Die waren heel aardig. Maar zoiets, dat weet ik nu nog, dat ik zo inzat over die jas die mijn moeder net in elkaar geflanst had voor mij. En het was een oude jas van mijn vader. Ik zie er nog zitten naaien van die stukken dat dat paste, dat die mij weer paste.
Ja.
Ja, zoiets. Ja, dat zijn allemaal flarden die dan boven komen, hè.
Ja.
Nou, dat is zo'n indrukwekkende tijd geweest. En elke dag zag je ook die soldaten zo marcheren, zingend, want ze zongen altijd.
In de Houtlaan? Ja.
Nee, op de Rijnsburgerweg.
Op de Rijnsburgerweg.
Als wij naar school gingen.
Dan kwam je ze tegen.
Ja. Ja. En we hebben er ook 16 ingekwartierd gehad, hè, daarboven.
Ja, maar wat betekende dat? Dat is nogal wat. 16 man extra
soldaten,
in huis.
Want die soldaten die moesten weer doorgestuurd worden naar Rusland. Ja. Naar Petersburg of zoiets.
Ja.
In ieder geval, die wisten ook, het waren allemaal jonge knullen, die ook twintigers, zal ik maar zeggen.
Ja,
ja, je was toevallig een Duitser. Ja. En dat en die zaten soms beneden te praten met mijn vader. En mijn vader was toch wel een beetje koppig. Hij had een portret van Wilhelmina en dat liet hij hangen.
Ja.
Maar die kon zo goed met die jongens praten, het waren ook aardige knullen waren dat.
Ja.
En ja, ik weet ook nog, er waren er een paar, eentje heette Bokkenhauer, dat weet ik nou nog, Bokkenhauer. En Bokkenhauer, daar kregen wij altijd een stukje brood van of zoiets dergelijks. En die zei na de oorlog, want ga ik ook een stukje land nemen en dan wil ik kartoffelen verbouwen.
Ja.
Ja. En die droomde van na de oorlog als ze terug waren. Want voor hun was het ook oorlog.
Mm-hmm.
Op een andere manier.
Ja.
Maar zij werden ook gedwongen.
Ja.
Hè? En die moesten dan naar Rusland toe. Mm-hmm. En dan moesten ze van tevoren ergens onderdak hebben.
Ja.
En ik weet nog goed, op de Haarlemstraat, de Mariaschool, had je nonnetjes. Hè?
Mm-hmm.
Waar wij op school waren. En mijn vader kende die nonnetjes. En die was er bij die Duitse soldaten was ook een meneer, een soldaat, en die was priester.
Mm-hmm.
Maar die had gezegd, ik vind het zo verschrikkelijk. En die knullen allemaal bier drinken, want
mm-hmm.
wat hadden ze verder?
Ja.
En die moesten ook van alles. Dat is de andere kant, die je later beseft. En die priester zei, ik ga met ze mee en dan kan ik ze helpen als het straks het laatste uurtje slaat.
Ja.
En die moest onderdak hebben. En toen hebben die nonnetjes, een van die nonnen, zuster Elisia heette die, leven allemaal niet meer, was hoofd van de Mariaschool, die heeft mijn vader gevraagd, kan die man niet 's avonds bij jullie komen?
Mm-hmm.
En dat hij niet bij die soldaten hoeft te zitten als ze bier aan het drinken zijn, mm-hmm. daar of daar. En die kwam vaak. En die gaf ons allemaal zo een kruisje.
Een kruisje op
voordat
voorhoofd.
Wij naar bed gingen, dan kregen wij van hem zo een kruisje. Ja. Dat weet ik nog. Dat was een doodgewone man.
Ja.
Maar hij had toevallig een soldatenpak aan, want hij moest ook in dienst.
Ja.
Maar hoe ging dat met die inkwartiering?
Nou, dan kwamen die Duitsers, die kwamen de huizen bekijken. En de Houtlaan, dat waren best ruime huizen.
Ja.
En dan zeiden ze, nou ja, dan wij konden de 16 krijgen. Want dat was allemaal boven. De derde etage dus. Daar hadden wij 4 kamertjes, want wij hadden allemaal een kamertje.
Mm-hmm.
Eentje sliep beneden, boven de deur. Heb je ook nog een klein kamertje. Nou, en 's ochtends, dat gebeurde dus. Die soldaten die waren daar, die lagen daar. Er stonden van die 2-persoons oude houten bedden. En, maar, 's ochtends, dan lagen daar kratten vol lege flesjes bier.
Ja.
En die ruimde ik allemaal op, want die haalde ik dan weg. Ik moest het opruimen.
Ja.
Dat waren de soldaten, maar we hebben er verder geen last van gehad.
Want hoe ging het met eten en zo dan?
Dat deden ze allemaal zelf.
Ja, ze dus ze sliepen daar en verder?
Ze sliepen daar, ze hoefden niet te eten bij ons. Ze kwamen 's avonds.
Mm-hmm. Overdag waren ze aan het werk?
Ja, overdag deden ze wat ze doen moesten.
Ja.
Misschien wel door de stad marcheren, ik weet het niet. In ieder geval, 's avonds, het was voor 's nachts was het.
Ja, en u moest dan ergens anders gaan slapen?
Ja, wij sliepen ergens anders. Ja. Ja. Ja, het is een rare tijd geweest.
Ja, u was nog jong. Ja,
ja, rond de 10.
Ja.
Ja, en u zat inmiddels op school, op het gymnasium.
Ja,
tijdens de oorlog bent u naar het gymnasium gegaan, denk ik.
Die jaartallen, daar ben ik zo slecht in. Ik ben van 31 en de oorlog was van 40 tot 45.
Ja, dus ik denk, als ik het zo, dan denk ik dat u tijdens de oorlog in 43 ongeveer naar het gymnasium gegaan bent.
Ja, dat kan. Dat zal ook wel, ja. Ja. Ja.
En hoe was dat?
Ja, net als de basisschool eigenlijk, naar andere vakken. We hadden ook nog, dat kreeg je ook vroeger op school. Ja, ik geef nu, bijvoorbeeld hier, er komt iedere keer een Birmees meisje bij mij. Hè? Dat zijn nu de vluchtelingen.
Ja.
Nou, die komt hier met haar boeken.
Ja.
Die boeken, nou maar ze zit hier op de Visser het Hoofd, tweetalig.
Ja.
Maar dat is tweetalig onderwijs, dat is in Engels. Maar dan zie ik de geschiedenisboeken. De geschiedenis die ik vertel, die zie ik nu in de boeken staan.
Ja.
Want die moet zij leren.
Ja.
Dus die kinderen moeten dat nu leren. Maar de manier waarop het aangeboden wordt, verteld wordt. Alles is anders, ook het onderwijs.
Ja.
Terwijl ik het zelf heb gegeven altijd, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ik vind het anders. Ja, hoe moet ik dat nou
kunt zeggen? U een voorbeeld misschien geven?
Ja, dat is moeilijk. Ten eerste gaat alles met een zo, hè. Huiswerk, je hebt geen agenda meer nodig. Je doet even zo op dat, hoe heet dat, mobieltje.
Ja.
En dan vind je alles. Ze hebben niks anders nodig als dit.
Ja.
Als ze iets niet weten, ik heb daar woordenboeken liggen. Zij doet even zo, dan komt het tevoorschijn.
Ja, dat is de oude encyclopedie. Die zit allemaal in dat telefoontje.
Ja, dat is al één.
Ja. Maar de boeken?
De boeken zijn, dat kan ik nou niet laten zien eigenlijk. Wij moesten meer, ik vond, ten eerste, als je de school binnenkomt, dan moet het bij ons, vroeger moest het stil zijn.
Ja.
Stil. Hè? En dan gaat iedereen waar je zijn moet.
Ja.
Maar er heerste stilte. En de leraar stond voor de klas of de lerares en die vertelde, die sprak. Ja. Hoe moet ik het zeggen? Ik zit natuurlijk niet op school. Maar ik merk dat het zo ook wat ze aanbieden op een andere manier. Ik zeg niet dat het is aan één kant begrijpelijker, maar ook ik vind dat moeilijk om te zeggen. Hoe moet ik dat nou?
Maar hoe was het vroeger? Dat kunt u wel vertellen.
Ja. Nou, de basisschool in ieder geval kwam je binnen van de straat of waar je was.
Ja.
En dan moest alles in rijen staan. Zo, in rijen. Zo. En dan ging de bel en dan was alles en iedereen stil.
Ja.
En dan marcheerde je af naar dat lokaal, waar je zijn moest.
Ja.
En dus, ten eerste waren de klassen veel groter.
Ja.
Veel groter. Nu hebben ze het over, weet ik het, als ze 23 kinderen hebben, vinden ze dat veel. Maar ik heb meegemaakt dat er 53 waren. 53.
Maar u bent ook lerares geweest, hè?
Ja, maar ik ben ook eerst in de basisschool.
Ja, maar ik bedoel, heeft het nu over uw eigen schooltijd, dat u zelf op school
zat?
Dit
is wat ik nu vertel, want die stilte, dat is van mijn tijd.
Oké.
Dat is van mijn tijd.
53 kinderen.
Ja.
Ongelooflijk, inderdaad.
Ja, en ik weet nog, juffrouw Barry, juffrouw Koekenbier, al die namen weet ik nog. En ik vind toch wel, je moest meer van buiten leren. Wij moesten de plaatsnamen van heel Nederland, die kende je zo van buiten.
Mm-hmm.
De vulkanen van Java, die moest je allemaal van buiten kennen. De eilanden, Bali, Lombok, Sumba, Flores, Timor.
Ja.
De Duitsers, die hebben al die naamvallen, moest je al die woordjes waar de vierde naamval achter kwam, de derde enzovoort, moest je allemaal van buiten kennen.
Ja.
Hè? Wij moesten, want ik heb op het gymnasium gezeten en ik heb daar nog de Ilias staan van Homerus en zo, daar moest je gewoon die verzen kunnen opdreunen. Kom jij voor de klas, Hozefat, hoi, Darapantes, en ik kan nou nog een stukje zo opdreunen.
Ja.
Op maat moest dat zo.
Ja.
En dan ging de leraar vragen, wat is dat woord, wat betekent dat en waarom, nou, oh ja, zo. Het was allemaal anders. Alles was anders.
Ja.
En zo hoeft het tegenwoordig niet meer. Het hoeft niet meer.
Ja.
En wij deden het.
En ging in de oorlog de les op het gymnasium gewoon door? Of hield het op een gegeven moment op? Vanwege de kou? Of?
Nee.
Het ging gewoon door?
Voor zover ik het me herinner, ging het door.
Mm-hmm.
Ja.
En vond u het leuk? Het onderwerp?
Ja, ja. Ik heb er nooit een hekel aan gehad. Niet om erin te zitten en niet om het te geven. Geen van tweeën. Ik vond het altijd. Nou, nog. Ik heb nog contact met de laatste school, zal ik maar zeggen, waar ik geweest ben. Nog.
Ja.
En ik heb nog leerlingen die. Pas nog. Waar ben ik nou gisteren? Oh, dus februari natuurlijk. Ja, daar heb ik nog contact mee.
Ja.
Ik kom nog in Wassenaar. Ja, ik. Zoveel. En ik deed ook dingen. Dat ik bijvoorbeeld zaterdags werd vrij. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat zaterdag school was.
Ja.
En toen kwam de zaterdag vrij. Nou, dan ging zaterdag bijvoorbeeld zei wie wil, die kan mee. En dan gaan we naar het strand. En dan gingen we gewoon naar het strand toe.
Ja.
En dan deden we wat. Of ik vertelde wat over de schelpen. Of we gingen schelpen zoeken. We zijn ook gegaan naar op de grens van Leiderdorp. Nee, Leiderdorp. Daar heb je zo'n hartje. Of heb je zo'n... waar ze beelden maken en dergelijke.
Zaalberg.
Zaalberg, ja.
Oh ja.
Zaalberg. Nou, daar gingen we dan heen. Daar sprak ik af. Kunnen we komen bezoeken met wie wil? En dan zei ik, nou, dan kom je met de fiets daar en daar. En dan mochten ze fietsen tot, ik zou maar zeggen, als ze hier verzamelden, bij wijze van spreken.
Ja.
Zeg dan bij het station, dan stoppen we weer, dat we allemaal bij elkaar zijn.
Ja.
En dan gaan we weer een eind verder rijden, zo deden we dat.
Ja.
En zo ben ik ook aan de Franse reizen naar Parijs begonnen.
Ja.
Ik zeg tegen de rector, ik wil met een stel kinderen naar Parijs toe. Nou, dat vond hij geweldig.
Ja.
En dat is allemaal zo gegroeid, maar in de vrije tijd. Mijn vak is helemaal niet handwerken, maar ik heb Smyrna-kussens gemaakt na de oorlog. Dan kon je die dikke Smyrna-wol krijgen.
Ja.
En die gingen we dan splitsen, want dat zijn dubbele draden. En dan maakten we daar kussens van, of wat die kinderen wilden. Dat deden we voor school of na school, maar meestal voor school. En er kwam een heel clubje.
Ja.
Daar hebben we zelfs nog een prijs mee gewonnen.
Ja.
Dat was uw tijd als lerares.
Ja.
Ja, ja, zulke dingen.
Ja.
Ja. Ja.
Van alles. Of we gingen naar een, ik zou maar zeggen, als er ergens een enige tentoonstelling was.
Mm-hmm.
Dus ik zei ook wel eens tegen de kinderen, nou, vandaag geen Frans, doe je boek maar weg. Er is iets wat veel belangrijker was. Was er iets op het nieuws gekomen? En dan ging ik daarover vertellen.
Ja.
En dan, nou, dan deden we de volgende keer weer wel Frans.
Ja,
ja, en dat
extra,
mocht.
Ja.
Ja.
En ook toen mijn man gestorven was, wij hadden altijd honden ook.
Ja.
Maar toen had ik een grote blonde Bouvier. En nou, waar moest ik met dat beest heen? Ik kan die niet elke dag een oppas, want dan hoef ik geen hond te hebben meer.
Ja.
En die heb ik gewoon zonder te vragen mee naar school genomen.
Ja.
Op een doek, of zou ik maar zeggen, of een mandje wat ik had dan.
Ja.
En een bakje water ernaast, lag die in de hoek van de klas.
Ja.
En alle kinderen zijn met die hond op de foto geweest.
Ja.
En ik had de rector niks gevraagd. En toen kwam die een keer binnen. Nou zijn alle kinderen met jouw hond op de foto geweest. En ik niet.
Ja.
Nou, dat was het commentaar.
Ja.
Hè?
En welke school was dat?
Adelbert in Wassenaar.
In Wassenaar,
Adelbert. Wassenaar.
Daar was uw lerares Frans.
Ja, enige school kan ik zeggen. Ja, ik vond het er heerlijk. En nog?
Ja.
En ook een keer, maar ik heb een zus gehad die onder die broer komt en die nu in Oostgeest woont. En die ging naar Ghana, want die heeft altijd gezegd, ik wil 2 jaar ergens werken waar ik voor de mensen goed kan doen, zal ik maar zeggen. En toen had ze uitgezocht eerst India, maar toen had je die actie met rijst voor India, dat is ook al lang geleden. Maar dat kwam allemaal niet aan, dat bleef in de havens liggen, dus India viel af. En ze zat in de verpleging. Maar ze zeiden ze zat in het onderwijs. Ze was voor de basisschool. Toen zei ze, ja, maar daar hebben we niks aan. U moet iets doen, iets hebben of iets kunnen doen waar we wat hebben. Daarom is ze verpleegster geworden. Ja. Toen is dat diploma heeft ze gehaald, maar toen moest het nog in het Engels. Toen is ze naar Londen, is ze gaan wonen, heeft ze in Engeland weer de hele boel opnieuw gedaan. Heeft ze ook Engels diploma, ja. En toen is ze uitgezonden geweest. Toen is ze is bij moeder Teresa heeft ze gewerkt, en ik heb er overal opgezocht, maar ook in Ghana.
Ja.
En toen zei ik een keer tegen de rector, ik ga mijn zus opzoeken, want die werkt in Ghana.
Mm-hmm.
Was in de kerstvakantie. En ja. De kerstvakantie is maar kort.
Ja.
Dan kreeg ik een weekje extra vrij van de rector.
Mooi.
Hij zei, als je zo'n reis maakt, krijg je van mij nog extra vrij.
Ja.
Maar ik was nooit afwezig.
Ja.
He, ik ben nooit ziek geweest.
Ja.
Dus dat mocht.
En weet u nog hoe u ertoe bent gekomen om het onderwijs in te gaan?
Ja, dat ging gewoon vanzelf. Ja, mijn vader zat er natuurlijk ook in.
Uw vader was leraar, ook leraar Frans.
Ja, ja, ook Frans.
En weet u nog dat u bedacht, wat zal ik gaan studeren? En
wie, mijn vader of
nee,
ik?
Nee, u. U, dus u zat op het gymnasium.
Ja, dacht u.
Nee, ik heb altijd, weet je, een taal is contact hebben.
Ja.
Want toen de mode kwam om veel op reis te gaan en de mogelijkheden om op reis te gaan. Ja. Hè, ik had een autootje gekregen, niet gekregen, maar verdiend.
Ja.
En toen gingen we op reis. Toen gingen we eerst naar Frankrijk en toen breidde dat zich uit. En als ik op reis ga, ga ik niet om in de zon te liggen of op het strand te bakken.
Ja.
Maar ik wil de mensen leren kennen van dat land.
Ja. Hè.
En ik vind, als je een taal spreekt, een andere taal, dan kun je praten met mensen. Dan kun je ik merk het nu met die Burmezen, dat is zo moeilijk. Met die vluchtelingen, want die heb ik hier gehad in het huis van Bosman, hè.
Ja, ja. Daar
hebben ze ook gezeten, 600 stuks. Maar als je ook maar iets hebt om elkaar te begrijpen, dat is belangrijk.
Mm-hmm.
En daar is een taal het middel voor. Ik hou van talen. Mm-hmm. En gymnasium, dan heb je Latijn gehad.
Mm-hmm.
En het Frans en het Spaans en het Italiaans. Als je, dat kun je terugbrengen naar het Latijn.
Ja.
Neem maar Deus, Dieu, al die woorden die zijn terug te brengen tot... Of aqua, dat zit overal in.
Ja,
aquarium, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dat is een vreemd woord voor misschien een of ander kind van tegenwoordig.
Ja.
Maar als je weet dat aqua water is, dan kun je een aquaduct en alles waar dat in terugkomt. Dat vind ik mooi.
Ja.
En dat vind ik interessant en boeiend. Hoe een taal groeit en leeft.
En waar bent u naar het gymnasium Frans gaan studeren?
Hier, maar in Den Haag had je de taal van letteren, daar ben ik op geweest.
Ja.
Ik heb bij mijn vader natuurlijk, kwam er nog een vriendin van mij, die kwam ook Frans doen.
Ja.
Die zat erbij.
En u houdt van taal, vertelt u, maar waarom dan het onderwijs? Weet u dat nog?
Ja, als je een taal hebt gedaan, dan wil je dat doorgeven. Nou, doorgeven is in het onderwijs terechtkomen.
Ja.
Daar geven ze die talen.
Ja.
Dus dat vind ik mooi.
Ja.
En dat doe ik nog, maar nu is het dan Nederlands geworden, omgekeerd.
Ja.
Met die Burmezen, met dat laatste groepje, die komen. Hier, nou, hier staat ze. Kijk. Hier. Ik heb van alles meegemaakt met die monniken.
Ja.
Zij is nou, wordt nou 50. Dan heb ik zoveel mee meegemaakt. Ik heb begrafenissen geleid. Ik ben bij alles geweest wat die mensen meemaken.
Ja.
Die ken ik zo goed.
U laat een kaart zien. Ja, een uitnodiging.
Dit is nou een uitnodiging.
Ja.
En haar man, die zat hier in het groepje vluchtelingen. Maar die vluchtelingen die moesten weg, want het was
bij brandgevaar.
Bosman.
In die flat. Ja,
in die hoge zustersflat. Nou, was het laatste groepje. Zat een groep Burmezen met anderen, want het zijn allerlei nationaliteiten die er zitten.
Ja.
En haar man heette Min Min. En die was hier, die zat in dat groepje, maar die kreeg een leverkanker. Dat is heel lelijk. Toen moest het huis, ze mochten niet meer er zijn, toen kwam hij terecht met zijn ziekte in Den Helder,
mm-hmm.
het Gemini ziekenhuis.
Mm-hmm.
Maar hij moest elke week op en neer om hier in het ziekenhuis zijn kuur, zijn chemokuur of zijn bestraling en dergelijke te krijgen. Toen ben ik naar Den Helder gegaan, ik zei, nou dat is toch onzinnig, de dokters kunnen hem niet verstaan, hij kan de dokter niet verstaan. Wie spreekt er nou Burmees? Hè?
Ja.
En die kende niks anders dan die taal. En hij moet iedere week op en neer. Dat is toch kostbaar En het is voor niemand gunstig. Toen is die gekomen in Katwijk. Daar heb je nu ook een heel groot centrum. Hè? Bij het vliegveld Valkenburg daar in de buurt. Nou, toen is die daar terecht gekomen, maar het ging steeds slechter. Toen mocht zijn vrouw, deze vrouw, overkomen. Ja. Met een dochtertje. Die was 7 jaar. Ja. 7 jaar. Nou, daar kwamen ze. Je man ligt dood te gaan eigenlijk. Mm-hmm. Ze kregen een huisje hier in Oostgeest bij het Mienruispark. Heb je 2 van die grote flats staan. Ja. En dan zei zij tegen de dochtertje, Pio heet dat kind. Papa slaapt. Die lag dan in een kamertje op. Zij, papa slaapt. Dus, en dan ging ze elke dag, er stond een Boeddha beeldje in een hoekje. En elke dag gaf ze een kommetje rijst. En een kommetje watervers. En dan ging ze op de knietjes zitten en dan zei ze wat. Ik zeg, Pjol, wat zeg je nou tegen papa? Want ik versta het niet. Zei ze altijd, ik zeg mooie woorden tegen papa. Ja. Of voor papa.
Ja.
Nou, hij is gestorven. Hele begrafenis. En sindsdien, ze wist niet eens, de dokter, wat kan je niet mee praten. Dus ik heb daar dag en nacht heb ik daar gezeten om te waken en te dergen. Ik zeg, maar... moet komen, want zij heet maar hij is nou, ik denk dat hij niet meer bij ons is.
Ja.
Nou ja, en zo heb ik een paar keer van alles meegemaakt en dan, ja, dan zie je wat een taal is.
Communiceren.
En dat een taal belangrijk is.
Ja.
En dat meisje, dat zit nou op 3 HAVO, heer Visser het hoofd, die spreekt zo.
Ja.
Zo Nederlands, hè. Maar, als ze een opdracht krijgt, bijvoorbeeld tekst verklaren, dan is dat een opdracht voor Nederlandse kinderen. Zij spreekt thuis met haar, altijd nog Burmees.
Ja.
Dus dat is, dat is dan toch erg dubbel moeilijk.
Ja.
Daar helpt u haar bij.
Ja. Het heeft niks met de oorlog te maken, met lijden te maken, maar nou, de geschiedenis herhaalt zich.
Het gebeurt wel
dat
hier.
Is het.
Ja.
Ziet het, en je ziet hetzelfde wat in die oorlog met die soldaten, als je een beetje... Het waren gewone jongens, want mijn vader zei altijd op de brug bij Leiderdorp, daar stond er altijd één op wacht, want dan ging je Leiderdorp binnen of Zoeterwoude, daar, hè, bij de grens, dat was een grenspost. En ik zei gewoon hoi, en dan had ik bijvoorbeeld op die fiets met velgen, achterop met een snelbinder, zat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een fles melk of wat ik van die boer had gehad. En ik zei gewoon hallo, of wat je toen zei. Maar mijn vader zei, voorzichtig zijn, hè, voorzichtig. En die besnapte wat er zou kunnen gebeuren. Maar ik ben opgegroeid met die soldaten. Ik zag ze elke dag. Hè, het waren ook jonge lui die ons soms een stuk brood gaven.
Ja.
Ik had niet de angst die mijn vader had. Mm-hmm. En de verantwoording niet.
Nee.
Dat voelde je nog niet als je zo oud bent.
Ja.
En hij wel.
Ja.
Hij heeft ook ondergedoken gezeten. Dat vond ik wel eng. En ook een keer kwam... Toen zat hij... Hieronder heb je zo'n kruipkelder. Al die traditionele huizen.
Ja.
En daar werd een jas verstopt. Of een radiootje of wat je te verstoppen had. En dan kwamen ze razzia houden. En dat gaven de mensen door. Ze komen. Nou, hij zat eronder. Toen werd er gebeld. Ik moest open doen. Deed open. Ik dacht... Het enige wat ik heb gedacht is... Oh, als hij maar niet moet niezen of moet hoesten.
Ja.
He? Maar hij hoorde het natuurlijk erdoorheen.
Uw vader hoorde het.
Hij hoorde het en het is ook goed afgelopen.
Ja.
Maar dat zijn... En later besef je pas die impact of wat het is geweest.
Ja.
Dat besef je pas als je ouder wordt.
Ja.
En nu, ik gooi helemaal geen eten weg.
Nee.
Ik zeg ook, als hier die kleinkinderen komen, wat eten we? Ik zeg, lekker, je krijgt lekker eten.
Ja.
En gezond. Maar niet, ik kan er niet tegen.
Ja.
Ik kan er echt niet tegen. Het is veel te veel wilde tegenwoordig. Moet je zien, dat heb ik ook gezegd tegen een van de kleinkinderen. Ze hebben tegenwoordig bergen van die knuffelbeestjes en beertjes en plusje dingen, hoe het allemaal heten mag. Hè.
Ja.
En... In de oorlog, we hadden nooit speelgoed. Mijn broer die had toen dat kwam, 1 Maizena doosje en nog een ander kartonnen doosje of zoiets. En dan lag die broer, dan ging die mee over de grond. Dat was zijn treintje of zijn autootje.
Ja.
Hè? Waar die van droomde. En hij had evenveel plezier in als tegenwoordig die kinderen met al die dingen die zo overal heen gaan.
Ja.
Dat was er niet. En die beertjes moest een keer naar V&D toen V&D er nog was. Zou een van die kleinkinderen een speeltje krijgen of wat ook. Nou, toen kwamen we boven en toen zei ik zo langs mijn neus. Ik heb nog voor had, je hebt die dingetjes nog nooit in me gehad.
Ja.
En toen kwam toch aan, want ik kreeg van haar, en dat heb ik nog boven mijn bed staan, zo'n plusje pandabeertje.
Oh, schattig.
Ja. Ja. En dat vind ik dan, vind ik dan mooi, ja. Zoiets.
Ja, ja. U vertelde, u heeft al aardig wat verteld over uw vader, maar ja. Uw moeder, wat voor vrouw was zij?
Mijn moeder, ja, die was altijd bezig. Nou, dat zei ik al, mijn vader zat corrigeren, mijn moeder,
ja,
die zorgde in huis zoveel. Ja. En van alle restjes wat maken, zorgen dat er toch eten was van tulpenbollen. Hè,
over de oorlog.
Tulpenbollen, schijfje. Ja. En toen die twee op voettocht gingen naar het noorden toe, heeft mijn moeder, ik zie nog, de doos was zo'n platte doos, rond, rood met zwarte ruitjes, die zie ik nog voor me. Ja. En daar deed ze 2 of 3 of pannenkoekjes in van een of ander meel. Ja. Mijn vader heeft ook op dat landje, dat heb je mijn vader weer, die tabaksplanten gemaakt. En die werden dan boven opgehangen, die moest geregen worden. Als dit het blad is, die nerf ditte.
Ja.
En dan ging dat zo aan een roe of wat je had. En die moesten dan drogen en die werden dan verruild voor brood of zo.
In de oorlog.
In de oorlog. En mijn moeder heeft, om mijn moeder te spreken, ik weet niet of het pal na de oorlog of in de oorlog was, maar die heeft in 14 dagen tijd, liep ze gewoon met een emmer rond en die had hele mooie tanden, al de tanden verloren. En ook moest ze naar het ziekenhuis toe een keer, want er zouden nog 2 kindjes geweest kunnen zijn.
Ach.
En dat heb ik, nou, dat is een jaar geleden, ik weet niet of ik dat de vorige keer verteld heb, toen was ik bij een vriendin hier. En we wachten op een andere vriendin. En die was verhuisd en die zou bij ons komen.
Ja.
Maar ze was te laat, ze was er niet. Toen zei die vriendin die hier woont, oh, ik ga eens kijken waar ze woont. Dat kan tegenwoordig allemaal, je tikt het in en dan krijg je het huis te zien.
Ja.
Oh, mooi huis. En maar ze was er nog steeds niet. Toen zei ze, nou ga ik jouw huis opzoeken van vroeger. Dat was de Houtlaan.
Ja.
Kwam de Houtlaan tevoorschijn. Mijn vader werd genoemd, we werden allemaal genoemd. En er werd genoemd het babytje waarvoor mijn moeder in het ziekenhuis had gelegen, maar dat babytje is nooit thuisgekomen.
Ja.
Maar er stond de akte in, de geboorte, de naam en alles stond erin. Dat kun je nu vinden. Ik vond het zo gek, want mijn moeder kwam uit het ziekenhuis. Ik wist wat er gebeurd was, dat voel je aan ook.
Ja.
Maar er werd in die tijd niet over gesproken. Mm. Niet over gesproken. Maar nou, zoveel jaren later, op de computer komt de geboorteakte, de naam, de datum, alles tevoorschijn. Ik denk, hoe is het mogelijk?
Dat was in de oorlog? Dat was in de oorlog, het kind dat verloren is?
Ja, dat kwam dus na mijn jongens, wacht even, ik ben van 1, hij van 33, 35, om de anderhalf jaar was er 35, 37, is Lucien dan, en dan... ja, dat zal het eind van de oorlog geweest zijn. Of tegen het eind van de oorlog geweest.
Ja.
Ik kan het opzoeken, want ik heb die acht. Ik heb het pas nog in mijn hand gehad.
Ja. Ja. Maar als kind wist u wel dat er wat was. Maar
ja. Ik weet nog het zinnetje dat mijn moeder thuis kwam uit het ziekenhuis. Ik ben nog 1 keer in het ziekenhuis geweest. Dat was hier academisch ziekenhuis.
Ja.
Daar lag ze, maar er werd niet over gepraat. Helemaal niet. Toen kwam ze thuis en ik had een jurkje aangeruit met die kleur uit erin. En dan een beetje donker en een beetje lichter.
En oranje-bruin.
Ja, zoiets. En toen zei mijn moeder, goh, loop dat kind in zo'n jurkje. Het was de winters of, nou ja, het klopte niet met het seizoen. Dat weet ik nu nog.
Dat uw moeder dat zei. Ja.
Dat ze dat zei.
Ja.
Ja. Ja, mijn moeder was een heel zorgzaam iemand. Die moest proberen de touwtjes, ons in leven te houden, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ik weet ook nog dat we met z'n allen op een rij zaten. Op tafel werden we gezet. Toen had je de waterpokken.
Oh.
Tegenwoordig word je overal voor ingeënt.
Ja.
En toen heeft ze ons allemaal ingesmeerd. Of we kregen allemaal iets op. En ook een keer toen de tram kwam, dat je naar de stad kon, dan was er de tram weer. Dan had je die stangen en die pakte je vast.
Ja.
En ja, als kind dat doe je wel eens zo. En toen hadden we ook iets gekregen. Een uitslag, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat behandelde mijn moeder.
Ja.
En je had hier de Anna-kliniek. Want wij liepen op schoenen. Nou, dit is dan een sandaal. Maar vroeger had je dan een schoen en er werd de teen uit. Dit er afgeknipt. Dan kon je weer een beetje langer lopen.
Oh ja.
Want je groeide natuurlijk.
Ja. Mm-hmm.
En toen ging ik heel vaak door mijn enkel heen. En ben ik hier, had je nog een Anna-kliniek.
Ja.
Want dan moest ik hoge schoenen hebben om, vanwege die zwakke enkels of zoiets. Dat schijnt ook met het... Want er waren ook geen schoenen. Ik heb ook op klompen gelopen.
Ja.
Het was lekker warm. Heerlijk. Het is echt lekker.
Ja.
Ja, maar... Mijn moeder was gewoon een heel zorgzaam iemand.
Ja.
Maar... Ja, het is... mijn vader kwam van 1896 en mijn moeder was dan 10 jaar jonger. Ja. Dat was ook een periode die nog... Ja, dat was een andere tijd. Dat waren niet van de praten en muziek en alles en nog wat. Terwijl mijn moeder speelde viool. Dat was heel erg... En piano, de hele familie trouwens.
Ja. En hoe zijn zij in Leiden terechtgekomen?
Omdat, dat hebben we ons daar, dat was natuurlijk een beetje een reunie van familie.
Ja.
Wij zijn degene die in Leiden wonen en de rest woont allemaal in Limburg. Want hij
staat hier. Uw broer.
Ja, kijk, hij woont in, waar staat het er niet op? Nou ja, Neerritter.
Ja.
En dit is een plaatsje, een heel klein plaatsje, tussen Roermond en Weert.
Ja.
En achter zijn tuin is het België.
Ja.
Daar komt ons, dat grensgebied, daar zijn wij woonachtig. Komt mijn vaders familie van.
De Kransen.
De
Kransenkant.
En mijn moeders kant kwam uit Breda.
Ja.
Maar we hadden hier, mijn moeder had 2 tantes wonen van haar. Want mijn moeder is haar moeder verloren toen ze 16 was. Hmm. En mijn vader, dat is een heel groot gezin, is zijn vader en zijn oudste zus verloren met de Spaanse griep. Dus de beide waren hun ouders verloren.
Ja.
Maar mijn moeder had 2 tantes, die heette Strauss, is nog.
Ja.
En die zijn hier terechtgekomen. Die woonden op de Zoeterwoudse Singel nummer 22. Want daar ben ik als kind ook vaak geweest. Ze hadden allemaal kussens op de grond, dat weet ik
nog. Dat weet je nog, ja.
En ik moest mee, of we gingen mee, maar ja, je ging mee en je gedroeg je. En dat was stil zijn, want de oudere mensen die spraken. En wij luisterden gewoon.
Ja, zo goed. Maar uw moeder had al familie in Leiden. En uw ouders hebben elkaar ontmoet.
Ja.
Ja. En hoe zijn ze in Leiden gekomen dan?
Doordat, bij die tantes. Mijn vader heeft een tijdje gewerkt in Marseille. Ik zei al dat hij in Parijs gestudeerd had. En toen heeft hij Ford ontmoet van die Amerikaanse automan.
Ja.
Die Ford. Die was ook in Parijs. Hè? En die moest rondgereden worden in Frankrijk. De weg gewezen worden, zal ik maar zeggen. En vertelt over weet ik wat allemaal. Ja. En dat deed mijn vader. Dat was een studentenbaantje.
Aha.
Zoals je nou ook nog baantjes hebt. En toen... mijn moeder die kwam uit Breda. En die speelde viool, zei ik al.
Ja.
En mijn vader wilde ook vioolles nemen. Ik weet niet of hij dat door mijn moeder deed of van de viool. Maar in ieder geval, zo hebben ze elkaar leren kennen.
Ja.
En ze zijn ook in Versailles getrouwd. Die ben ik gaan opzoeken waar dat is geweest. Want daar heeft mijn moeder toen een jaartje gezeten. Was ook een tehuis.
Ja.
Dat was heel vooruitstrevend voor die tijd. Want dat deed je natuurlijk niet. Maar ze had geen moeder. Want ik zei al, 16 jaar was ze haar moeder verloren. En toen is mijn moeder dus naar Versailles gegaan. En had je een tehuis voor meisjes die in de Eerste Wereldoorlog... hun ouders verloren waren.
Ach.
Want je had... dus deze oorlog zat, maar van 14 tot 18 of 16 had je de Eerste Wereldoorlog. En dat was in Frankrijk, had je daar in het noorden allemaal loopgraven.
Ja.
En daar... Ja, daar was, die werden allemaal neergeschoten. En die kinderen van die mensen weer, die zaten allemaal in te huizen. Want die hadden ook geen ouders. En daar is mijn moeder een tijdje bij geweest. En ik heb het allemaal opgezocht.
Ja.
Ik dacht, dat ga ik opzoeken. En dat vond ik heel interessant, heel boeiend.
Ja.
En mijn vader had ook een vriend uit Frankrijk. Die heette Four, Louis Four. En ik mocht als 17-jarige, moet je nagaan, mocht ik zo naar Parijs toe.
Ja.
Dus ik had de middelbare school af. Of ik zat in de hoogste klas. En toen mocht ik naar Parijs. Want die man die woonde in Parijs. En voor, Louis heette die met zijn voornaam, dat was de leeftijd van mijn vader. Want die hadden samen gestudeerd. Ze zaten op een kerkhoor in Parijs.
Ja.
En daar kwam ik bij die Louis voor. En die had een heel klein appartementje in Parijs. Maar hij had in die loopgraven gediend.
Ja.
Of gezeten.
Ja.
Maar had het overleefd.
Ja.
En het was iemand die zei ook niet zoveel. Maar hij was zo aardig. Ik kwam uit Holland. En ik was de dochter van een vriend van hem. En hij heeft mij meegenomen naar Edith Piaf. Dat wist ik toen. Want ze doen altijd iets cultureels. Nou,
ja.
En ik zie ze nog staan, helemaal in het zwart. Ze heette de Mus, hè, door, werd ze genoemd. En dan kwam ze iedere stap naar voren toe en dan zong ze.
Ja.
En dan kwam er een geluid uit dat kleine vrouwtje. Het was geweldig.
Ja.
En dat was voor. En dan werden er ook van die soirées werden er dan gehouden, zal ik maar zeggen. Want ik ben er verschillende keren geweest bij die mensen. Nog een andere, de Serigny heette die. Ook heb ik ook opgericht. U weet nog, de straat, Avenue Gay-Lussac, nummer 5 woonden die mensen. Zijn er allemaal niet meer.
Hmm.
En dan, dan kwam ik weer uit Holland. En dan, dan werd er een avond georganiseerd. En de een speelde piano. En dan stond er een andere bij te zingen. Echt opera-achtig zingen. En weer een ander deed weer droeg een gedicht voor. En dan moest ik ook wat doen. En ik durfde het niet, ik vond doodeng.
Ja.
Maar waar ze over praten is, moest er een brug hersteld worden bijvoorbeeld. Of ze die goed herstelden. Het was zo anders, zo'n andere sfeer hing er. Maar dat heb ik als 17, 18-jarig allemaal meegemaakt.
Ja.
En ik vond het ergens mooi. En ze gingen altijd met mij ergens naartoe. Naar een park of zoals Edith Piaf.
Ja.
Ja, ik ben er heel veel gekomen. En na de hand was er een mevrouw uit Egypte, die werkte bij die...
Voor?
Nee, niet bij Voor. Voor is doodgegaan. Bij de Serigny.
Ja.
En die mevrouw die kwam uit Egypte. En die logeerde daar altijd. Oh ja, het is er nog eentje. Die heeft ons allemaal geschilderd. Het was een schilder, die woonde in... hier hangt ook mijn zus. Nee, dat ben ik. Ik kwam hier.
U wijst naar een schilderij op de gang.
Gaan we straks even kijken.
Die schilderde. Ja. En die woonde in Cannes aan de Riviera. En toen ik 23 was, had ik de auto. En toen gingen mijn ouders mee die vrienden opzoeken van die studietijd. En die woonde in Cannes aan de Riviera. Die heeft ons ook overal mee naartoe genomen.
Ja.
En die is toen ook hier gekomen met zijn zus. En die zei, jeetje, in Holland, al die huizen, tuintje ervoor, gordijntje ervoor, plantje ervoor.
Ja.
Daar keek ze de ogen op uit, zoals wij hier wonen in Nederland.
Vonden ze netjes? Of?
Netjes. Ja. En dan gordijntje en dan vroeger zeker allemaal plantjes voor op de vensterbank.
Ja.
Tuintje, hekje.
Ja, ja.
Dat is echt Nederlands, want dat zie je daar niet.
Nee.
Niet zo tenminste.
Nee.
Ja.
Ja.
En, die man, die Advier, die keek zijn ogen uit naar al die blonde meisjes, was schilder.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, alles heeft verschillende kanten.
Ja, zo gaan. Ja, maar ik vroeg, mijn vraag was nog of hoe uw ouders in Leiden terecht zijn gekomen.
Ja, door die twee tantes van mijn moeder.
Door die twee tantes,
ja.
Maar het had ook met werk te maken natuurlijk.
Ja, ja. Dat wou ik zeggen. Mijn vader had dus, toen hij daar klaar was in Frankrijk, heeft hij een tijd gewerkt in... Je had vroeger de Quatta-fabriek. Quatta, dat zijn
chocolade. Dat
is in Breda. Chocoladereepjes, ja.
Dat was in Breda, de Quatta-fabriek.
Maar die Quatta-fabriek, die ging een filiaal stichten in Zuid-Frankrijk.
Ja.
Maar daar zochten ze iemand die ook Frans sprak.
Ja.
Nou, en toen is mijn vader, die is daar directeur van die fabriek geworden. Van die Quatta-fabriek die daar neer werd gezet. Maar toen waren ze dus net getrouwd.
Mm-hmm.
En toen zou ik komen.
Oh.
En toen zei mijn moeder, het is toch wel goed beter als je een vaste baan ergens hebt. Hè?
Mm.
Zou je niet leraar kunnen worden? En toen had je in Katwijk de jezuïte school of college of hoe dat heten mag. En toen heeft mijn vader daar gesolliciteerd. Toen is hij in Katwijk gekomen en toen is hij hier terecht gekomen met wonen.
Ja, ja.
Zo is het
begonnen.
Zo
ja,
is het
en toen werd u geboren.
En toen, toen kwam ik. Nou, toen zijn we hier gebleven verder.
Ja.
Ja.
Ja. Duidelijk.
Zo zit het in elkaar.
Ja. Ik snap.
Ja. Nou ja, als er nog vragen zijn.
Ja, ik heb één ding waar we niet heeft heel veel verteld. Maar de bevrijding, kunt u zich die nog herinneren?
Ja, oh, dat was feest. Dat was zo'n onvoorstelbaar feest. Op de Rijksburgerweg, er kwamen de Canadezen en de Engelsen.
Ja.
en wie er allemaal ons bevrijd hebben. Die op tanks en op die groot in die jeeps, weet je wel. Ik zei ook altijd, later neem ik een jeep. Als ik een auto wil hebben, neem ik een jeep.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet geworden. Maar goed, ik vond dat zoiets machtigs. En ik was toen nog heel jong, hè, toen de bevrijding kwam. Ja. Maar ik heb ook het brood uit de lucht zien vallen. Hè. Het was ook fantastisch. Echt geweldig. Maar er is één piloot omgekomen hier bij de Kempenstraat. Die hebben ze nog gezocht. Maar goed, dat brood...
Hoe was dat precies met dat brood uit de lucht?
Dat kwam gewoon witte brood, Zweeds witte brood.
Ja.
Dat, nou ja, er vloog iedereen op af natuurlijk. En het is hier, heb ik het gezien, bij de hoek van de Kempenstraat, Warmondeweg. Daar.
Ja.
Daar heb ik het gezien. En voor de rest heb ik het niet gezien. Maar in ieder geval, het is gebeurd. En het is... Het was gewoon het fijnste taartje wat je bedenken kan. Echt waar. Je zou er tranen van in je ogen kunnen krijgen. Echt waar. Ja. Zoiets als je niks hebt, als één snee brood een verovering is, dat je dat krijgt. En dan nu komt er een heel brood. Maar ja, toen kwam ook de gaarkeuken, dat je op bonnetjes met zoveel was je, dan kon je met een pannetje naar, was ook in de Karenstraat, in de Visser het Hoofd, daar stonden grote tonnen en dan kreeg je per gezin zoveel scheppen uit zo'n ton. Dat was het eten wat we toen kregen als eerste. En bonnetjes, ik heb ze allemaal al afgegeven, maar ik heb er nog een paar hier. Alles ging op nummers, hè. Dan stond in de krant nummer zoveel tot zoveel.
Ja,
en dan kon je daar, dit is toevallig tabak, maar alles. Ook snoep, Benjamin, hele rijen. Dan was er nummer zoveel, dan kon je zoveel biscuitjes gaan halen.
Maar
of zoveel brood.
Waar u het nu over heeft, is na de oorlog.
Is na de oorlog.
En deze bonnen zijn uit de oorlog. Tabak,
ja,
uit 1942.
Het staat er allemaal op.
Ja, ja, maar de bonnen die bleven na de bevrijding.
Ja, want er was natuurlijk niet meteen een hele overvloed. Ja. Nog niks. En het een was, er waren zulke vellen. Zo. Ja, ik heb ze allemaal weggegeven. Geloof een oorlogsdocumentatie of zoiets dergelijks.
Ja.
Die hebben dat. Ook het wonderkracht. Ik heb toen, dat was nog in Wassenaar op school. Heb ik een hele tentoonstelling gehouden in de gang van de school.
Ja.
Met van alles. Ik had ook een Joodster. En ik had allerlei dingen uit de oorlog.
Ja.
En dat, ja. Nou ja, dit is het laatste wat ik bemacht. Misschien als ik ga opruimen dat ik nog wel eens wat tegenkom. Ik zal het goed bewaren.
Maar
dat het ergens terecht komt waar het er niet door wordt weggegooid als ik er niet meer ben. Wat was ik aan het vertellen?
De bevrijding.
Oh ja,
U had over de Canadezen.
Ja, nou, iedereen sprong op die auto's. Ik zou maar zeggen, mensen van een jaar of 20 of 30, die waren stapelgek waren de mensen. Van blijdschap.
Ja.
Want het waren onze bevrijders. Nee. Het was geweldig. Het was echt geweldig. 10-3 oktober halen ze nog niet bij.
Nee,
het is echt.
Ja.
Als je denkt dat... We moesten ook altijd... Alles moest helemaal potdicht zijn. Er mocht geen sprietje licht doorkomen. Vanwege voor de vliegtuigen.
Verduisteren.
Want elke nacht... Elke nacht was het zo om een uur of twaalf... Dan gingen de bommenwerpers naar Berlijn. Die kwamen hier over van Engeland.
Ja.
En dan om 3 uur 's avonds... Dan hadden ze daar de bommen laten vallen. In Duitsland. En dan kwamen ze weer terug. En dat was elke nacht. En het moest pikdonker zijn. Want ze mochten niks zien.
Ja.
En toen kwamen die Canadezen en die strooiden chocoladerepen, gaven ze aan de mensen. En sigaretten en zo. Want wij gingen, ik heb het nooit gedaan, maar er werden peukjes van de straat geraapt.
In de oorlog, ja.
Omdat er niks was.
Ja.
Echt niks. Ik had nog een keer toen, ik zei toch van die smera dingen... Had mijn moeder wanten gemaakt voor mij.
Ja.
Mooie wanten had ze gehaakt van dikke smera wol. Maar toen reed het trammetje weer, het blauwe trammetje hier in Leiden, het kleintje. En toen zat ik in die tram en tegenover mij zat een meneer, een oude meneer. En die keek zo de hele tijd naar mijn handen. Ik zal maar zeggen, zo'n dag als vandaag dat het koud is.
Ja, ja.
Want toen had je nog echte winters, hè. Als je vandaag niet kon schaatsen, nou, dan wist je zeker dat je het morgen kon. Op de kaag en weet ik waar allemaal. En die keek naar mijn handen. En ik dacht, oh, die meneer heeft koude handen. Wat moet hij? Maar ik heb ze niet durven afgeven. Ik dacht, ik heb ze net van mijn moeder.
Ja.
Die heeft ze zitten maken van de wol die ze heeft. Zulke dingen. Oh, maar wat zou ik nou vertellen?
We hadden het over de bevrijding.
Over de bevrijding.
Ja.
Dat het zo feest was.
Ja,
ja, dat is onvoorstelbaar. Nou ja, en van toen af. Ja, toen kon je weer praten. Je mocht zeggen. Alles.
Ja.
Maar... Mijn vader zat in het verzet. En het was op de Houtlaan, woonden wij op het hoekje, nummer 9. Ja. En één na het laatste huis van het eerste blok, ik weet het nummer niet uit mijn hoofd, daar woonde een meneer. En dat was een NSB'er. Mm. En die liep achterom, en dan liep die zo achterom, want die wilde luisteren. Hij wist, hij voelde dat mijn vader natuurlijk met zijn oor op Radio Londen zat. Hè?
Ja.
Maar je moet een bewijs hebben.
Ja.
En wat zou ik nou zeggen?
De NSB'er kwam, probeerde uw vader te betrappen op luisteren naar de bevrijding?
Dat weet ik niet meer. Nou ja, al dat mocht allemaal weer, dat kon allemaal weer openlijk. Maar ik weet het niet meer.
Maar u zegt, uw vader zat in het verzet. Hij luisterde naar de radio.
Oh ja, en wij wisten dat natuurlijk, dat hij dat deed. Want hij moest met zijn oor zo liggen, want het werd heel erg gestoord, hè, die Radio Oranje. Maar ik moest bijvoorbeeld blaadjes, Leids Dagblad, dat was zo'n blaadje geworden, één dingetje. Ja. En dat moest ik in de bus doen, bij nummer... Ik zal maar zeggen, nummer 10, nummer 16, een paar nummers moest ik dat in de bus gooien, zo'n blaadje.
Ja.
Maar hij hoefde mij nooit te zeggen, kijk uit, laat dat dan niemand zien, dus zeg het dan niemand. Ik deed het, terwijl mijn vader amper wat hoefde te zeggen erover.
Mm-hmm.
En ik begrijp nu de verantwoording. Zou je dat nou, ik heb ook nou kleinkinderen. De jongste is nou net 12 geworden. Maar ik denk, dat zou ik nooit gedurfd hebben.
Ja.
Nooit.
Nee.
En hij hoefde niks te zeggen. Op de een of andere manier voelde je dat het niet kon, maar je deed het ook niet.
Ja.
Daarom mocht ik als 17-jarige alleen naar Parijs, denk ik.
Ja.
Dat denk ik nou achteraf.
Ja.
U kon het aan.
U kon het aan, ja.
Nou ja, je groeit op in die sfeer. Ik kan het slecht. En dat zeg ik nou eens tegen de kinderen. Dan mag ik kabaal en dan mag ik dit en dan krijg ik dat en zo. En toen... Ja.
Maar weet u wat voor blaadje het was wat u rondbracht?
Iets van de ondergronds. Iets ondergronds. Ja, ik heb niks meer op dat terrein. Dat weet ik niet meer. Dat is eigenlijk, ja...
En weet u nog wat er gebeurd is met de NSB'er uit uw straat?
Nee,
na de bevrijding?
Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er van die meisjes of dames, nou ja, kaal geschoren werden en zo, hè, dat wel.
Ja, waar gebeurde dat dan?
Nou, de hoofdstraat was voor mij de Rijnsburgerweg tot station.
Ja.
Dat was het. Dat weet ik. Maar voor de rest niet. Het werd steeds beter.
Ja.
Ja, want u ging toen studeren. He, u kwam van de middelbare school af. U kwam van, van het gymnasium. En toen, hoe ging het toen?
Ja, was dat nou... even kijken, ik weet niet eens welke tijd. Was dat nou na de oorlog?
Ja, het was na de oorlog.
Na de oorlog, ja. Toen gingen we met de tram naar de school van taal en letteren in Den Haag.
Ja.
Had je daar, de Laan van Meerdervoort. En later ging ik met de auto met een stel nog iemand uit Oesgeest. En die vriendin waar ik het net over had, want die deed dan tekenen.
Mm-hmm.
Kon je daar ook, tekenacademie was dat, erin met een heel clubje zo. Nou ja, zo heb ik mijn,
haalde u een acte?
Ja, klopt. Mm-hmm. Ja, zo is het gegaan.
Ja.
En daarna?
En ik had een tijdje, deed ik het samen, want ik had meteen een baan. Ik had eerst... voor de lagere school. Hoe noem je dat?
De onderwijsakte. De kweekschool.
Ja.
Bent u eerst naar de kweekschool geweest?
Ja, want ik wilde wat verdienen. Of een baan hebben.
Ja.
En dan hoefde ik maar... Ik ben er anderhalf jaar of 2 jaar op geweest. Want omdat ik gymnasium had, kon ik...
In de hogere
klas komen. Ik geloof dat ik er maar anderhalf jaar op heb gezeten. En toen deed ik het examen. En toen was dat klaar. En toen kwam het Frans.
En waar was die kweekschool?
In Bergen, in Noord-Holland.
Hoe kwam u daar nou?
Omdat die vriendin, die had een oudere zus en die zat daar ook.
Ja, ja.
En daar ben ik gaan vragen en toen ben ik daar ook geweest.
Ja, ja.
Dus zodoende.
Ja.
Maar woonde u ook daar dan? Ging u
ja, het was intern.
Dat was, ja, dat was ver, best ver weg vanaf hier. Ja,
dat was intern. Mijn zus, die onder die broer komt, die is ook een tijdje, omdat het zo'n honger was... bij een boer geweest, Kneppers, in Zoetermeer. Die had een heleboel kinderen, overal vandaan, uit de steden. Nou, een heleboel. Maar in ieder geval, toch wel flink wat kinderen naast zijn eigen grote gezin. Maar Dat was een boer en die boer Kneppers. En wij gingen haar af en toe opzoeken. Want zij was ook bij die boer. Ik kan niet elke dag op en neer. Maar wij gingen haar opzoeken. Lopend naar Zoetermeer.
Zo.
En terug.
Ja.
Ja, want het kon niet anders.
Ja.
Ja, dat deden wij. En dat vond je gewoon.
Ja.
Zo was die tijd. En ik ben een tijdje geweest, eventjes, bij Kortman. En Kortman, die woonde in Oesgeest aan het water, het kanaal.
Ja.
Die hadden daar iets met schepen, boten. Mm-hmm. Een botenwerf of zo.
Ja.
Wat ben ik? Daar ben ik. En dat was allemaal om de honger te overleven. Ja. Daar was het om. Ja. Nou ja, toen ben ik... Ik had meteen een baan. Ik ben gelijk gaan solliciteren toen het kon. De ene dag was ik geslaagd en de volgende dag stond ik bij wijze van spreken voor de klas.
Waar?
Bij de Finse school op de... Hoe heet dat, die kade? Bij de Petersbuurt is dat. De Finse school. Op het Levendaal, maar die hadden een filiaal, mag ik niet zeggen. Maar ook nog een stuk aan de Finse... Lorenskade. Ja. Dus het Levendaal en de Lorentzkade, dat waren was een basisschool en daar heb ik gewerkt. Ja. En toen heb ik mijn Frans gehaald. Of ik was toen bezig met Frans ook.
Ja.
En toen ben ik Frans gaan geven, na een tijdje.
In Wassenaar was dat, aan het Adelbeek. Ja.
En daar heb ik gewerkt tot ik met pensioen ging.
Ja. God, heeft u heel wat kinderen onderwezen.
Ja, heel veel.
Ja.
Heel veel. Ja. Ja. Oh ja, nou weet ik al. Ik zie er in de kerk af en toe in Oesgeest wel eens eentje. Alice Vogel heet ze. Ze heeft dus nou een boek aan het schrijven.
Een leerling bedoel ik.
Een leerling. Ja, dat is dan een mevrouw. Ja. Die is ook al grijs. En die komt er naar me toe. Nou weet ik niet wie het is, want zij veranderen.
Ja.
Maar ze kennen mij natuurlijk nog wel. Ja. Ja. Dat gebeurt zo af en toe.
Nou, mevrouw, u heeft al heel wat verteld.
Ja, ik spring van de hak op de tak.
Ja, maar
zo gaat
dat. Zo gaat dat. Dat is informatief. Is er nog iets waarover we het niet hebben gehad?
Dat weet ik niet.
Wat u belangrijk vindt om te vertellen?
Ja, misschien schiet het vannacht te binnen.
Ja. Nou, u hebt het over kleinkinderen. Dus u hebt kinderen.
Ja.
En u bent getrouwd. En
ja.
Hoe bent u aan uw eigen man gekomen, om het zo te zeggen?
Hoe ik aan mijn eigen man ben gekomen? Nou ja. Omdat ik met de leerlingen van het Adelbert ging ik zei toch, ik doe af en toe, ik doe je boek maar dicht, ging Frans.
Ja.
En toen vertelde ik over verre landen, want ik heb ook nog veel gereisd. Ik zei wat er wel is en wat er niet is. En dan kwamen er op een ouderavond bijvoorbeeld een ouder naar me toe. En die zei, ja, nou wil ze die broek niet aan, want de mode is zo. En zo, die loopt zo. Nou ja, het ging over kleding. Of ik had een kind in de klas. Oh, die Broekhuizen heet ze. Die is komt op de televisie, ze is zangeres geworden.
Ja.
En af en toe komt ze op de televisie bij dat Maestro-programma. Komt ze op televisie.
Ja.
En die had altijd een rokje aan. Maar ze werd gepest, want de broeken kwamen in. De fiets is dat natuurlijk makkelijk, maar zij droeg een rokje. En toen ging ik die Parijsreizen maken met de kinderen. En toen kwamen we in de bus terug en dan zei ik, mocht iedereen wat vertellen of een liedje zingen of een mop tappen om die reis een beetje te bekorten.
Ja.
En toen dat deden veel kinderen. En toen kwam zij een keer en toen zong ze het Onze Vader. Ik vergeet het nooit. Heel mooi. Want ze is ook zangeres geworden. En iedereen, de hele bus, heeft gewoon een heel vol waardering geklapt voor haar.
Ja.
Maar dan werden die kinderen bijvoorbeeld gepest om hun kleding. En ik hoorde van de ouders dat ze dat niet aan wilden, want het was de mode. En ik zei tegen die kinderen dus, niks weggooien. Dan breng het maar bij mij en dan doe ik nog. Ik sta nog over een zak hier. Ik kan zo een zak halen. Ik ga dan hier naar de vluchtelingen. Die staat daar. De auto staat vol. Die breng ik vanmiddag weer weg.
Ja.
Hoe laat
is het?
Kwart voor 12.
Ja.
Ja.
En dat deed ik gewoon in de les. Wat vroeg u ook alweer?
Hoe uw man het leren kennen.
Oh ja. En die bracht ik dan naar de Memisa in Rotterdam.
Mm-hmm.
En dan mochten er altijd een heel stel kinderen mee. In de auto had ik een Volkswagen. Het was allemaal op de Vrije Zaterdag. Dan brachten we die kleding weg. En een stel kinderen van school mee. En daar heb ik mijn man ontmoet. Die liep daar ook bij de Mimisa. En zo kwam van het een het ander.
En wanneer bent u hier aan de Leeuwerikstraat komen wonen?
Nou, dat is al heel lang geleden. Dat is in 19... iets met een 7.
In de jaren 70.
Ja, zoiets.
In de jaren 70.
Ja.
Ja. En is de wijk veranderd sinds de jaren 70?
Nou, het is een heerlijke wijk. Ja, de oudjes die gaan een beetje... Die vertrekken natuurlijk, hè. Die moeten een loodje leggen. En dan komen er, net als naast mij, zit nou... Die meneer woont nog in Wassenaar. In het begin heb je... Dat was een 90-jarige.
Ja.
Sirach, ook een bekende familie uit Leiden. En zij is gestorven. Was maar één dag daar. En toen ging ze dood.
Ja.
En maar nu komt zijn dochter hem opzoeken en dan denkt hij, want hij is een beetje van de kaart, hij is al in de 90, dat dat zijn vrouw is. En die woonde hiernaast.
Ja.
En nu woont er een heel jong stel met een klein babytje en een ander kindje van 2 jaar.
Waren de jaren 70 nog winkeltjes hier in de buurt?
Ja, op die hoeken hier in de Leisterstraat, daar was een kruidenier. En er tegenover was een groenteboer.
Ja.
Zulke winkels. De doodgewone boodschappen. Ja. En er kwam nog een wagen langs rijden. Ja. Als je wat wil hebben.
Mm-hmm.
Dus van lieverlee wordt. En de huizen worden natuurlijk gemoderniseerd. Hè?
Dat zie je.
De huizen worden gemoderniseerd. Want het was vroeger dubbel bewoond. Dit ook. Ik had 2 keukens boven elkaar. En helemaal boven heb ik nog. Maar het is nu een kast geworden. Een doucheruimte.
Ja.
Maar ook... lager. Dus het was een dubbel bewoond huis.
Mm-hmm.
En dat schijnen meer huizen hier gehad te hebben. Maar iedereen die erin kwam, je hebt een voortuintje en een achtertuintje.
Ja.
He? En ze zijn nu tegenover, hier staat het te koop. De huizen zijn zo weg hier.
Ja.
Het zijn wel oude huizen, want dit huis is van 1928, als ik het goed heb.
Ja. En de Anna-kliniek, die was hier vroeger?
Anna-kliniek was hier waar dat veldje is, waar die kinderen nu op spelen. Daar was de Anna-kliniek.
Ja.
Dat was een kliniek voor mensen die wat aan de botten hadden. De voeten en dergelijke. Mm. Ja, dat was de Anna-kliniek.
Maar die is weggegaan.
Die is weg.
Afgebroken.
Die is weg.
Ja.
Ik wou nog wat vragen. U hebt uw hele leven gewerkt. Of hebt tot uw pensioen gewerkt. En was ook getrouwd en had ook kinderen, mocht dat?
Nou, dat was een, ik heb het mijn hele leven heel druk gehad.
Ja.
Maar mijn man was eerder met pensioen. Dus die is ook al veel eerder gestorven.
Hm.
En toen heb ik nog lesgegeven een hele tijd.
Hm.
Ja. Ja, ik heb echt heel, durf ik rustig te zeggen, dat ik had altijd een volle baan ook.
Ja.
En in het begin de studie erbij. En na de hand het gezin erbij. Nou, dat was best zwaar. Dan kwam ik uit school en dan zeiden die jongens, zaten ze op de banken, wat eten we? Toen dacht ik, jeetje, moet even, ja. Nou ja, maar het is allemaal goed gegaan. Dat kan. Dat kan een heleboel.
Hm. Ja, want hoe deed u dat met kleine kinderen en werken samen?
Nou, toen niet, natuurlijk. Toen niet. Dus,
toen hebben we even gepauzeerd.
Ja.
En toen later bent u weer bij dat Adelbert gaan werken. Altijd op dezelfde school.
Ja.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja, als ik er eenmaal ben, dan voel ik, voel me daar gewoon thuis. Ja.
Ja, kan je zien.
Het is nu anders. Het is, ook de school is veranderd, want af en toe dan krijgen we, eens per half jaar komen we nog bij elkaar. De oud gediende, zal ik maar zeggen, van mijn leeftijd en jonger. Wie eruit gaat daar, die komt bij de club.
Ja.
Dat heet de VOAC, Vereniging Oud Adelbert Collega's.
Mm.
En we krijgen ook een blaadje, het is tegenwoordig allemaal op de computer. Maar je hoort het nieuws wat er gebeurt. Maar ook de school is veranderd, ook het gebouw is weer gewijzigd. Het is allemaal veranderd. Het is allemaal veranderd.
Mm.
Als ik er nu binnenkom, dan zeg ik tegen deze of gene, geef je nou les of ben je nou leerling? Zie je verschil niet eens. Ja, dat is echt. Ja. Ja, het is, maar goed.
Oké. Okay. Heb je nog wat?
Nee, denk ik niet.
Nee, hè? Nee. U heeft zoveel verteld.
Ja.
En een aardig tempo ook.
Ja, dat ben ik gewend.
Ja. Oké, dan ga ik er nu uit. Maar heel hartelijk dank voor uw
verhaal. Ja, dat is wel een beetje geschreven.